Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Peter Beukelman, Jurjen Koopmans, Henk. En hoogstwaarschijnlijk komt Klaas Wassenaar er ook nog bij. Mijn naam is Jan Jongepier. En ja, laten we gewoon gelijk beginnen met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En ja, de fertility index. Laten we beginnen met bitcoin, want daar is heel veel mee gebeurd. Hè? Die was bijna 700 euro'tjes waard. En op hoeveel staat die nu?
554 euro.
Ja, is, de lucht is er weer uit, denk ik.
Ja. Ja, je weet nooit wat er... Ik geloof niet dat er nou een directe aanleiding voor was dit keer, maar...
Ja, pump en dump misschien.
Ja, het is dan bij elkaar 10 miljard. Het is wel wat moeilijker om te pumpen en dumpen.
Er is ook iets in China aan de hand, hè, geloof ik.
Ja, dat is al heel tijd zo. Dat mensen hun geld uit China halen, omdat ze daar de munteenheid heel hard aan het devalueren zijn. En dan, ja, en ook corrupte officials die proberen nog even hun geld wit te wassen of ergens een huis te kopen in Canada of zo. En dan kunnen ze dat via Bitcoin het land uitkrijgen.
Misschien was dat het. Ja, goed. Ja, nou ja, in ieder geval goud.
Nou, iedereen die heeft het over dat gigantische Brexit-risico op dit moment. Dit wordt opgenomen op woensdag en morgen is, ja, dan wordt het allemaal duidelijk, heb ik begrepen. Ja, ja. Maar op dit moment zie je nog weinig paniek. De olie die zit op 12,6840. Of goud, sorry. Goud zit op 12,6840. En de olie zit net onder de $50 op 49,13. Dus het is allemaal niet zo heel erg spectaculair. Het zit allemaal een beetje binnen de brandbreedte waar het zit.
Mm-hmm. Ja, en fertility index.
Ja, kijk. We zien gewoon een herkenbare curve in onze cijfers. En dat loopt al een tijdje zo. Een bepaalde curve omhoog. En wat dan ineens plots gaat dalen. Dan moet ik ook weer even uitleggen wat dan zeg maar de fertility index is. Dat is het aantal verschoten liter zaad per geboren kind. Dus, en de curve herkennen wij aan het referendum over Oekraïne. En dan zien wij zeg maar dat er in de aanloop naar Oekraïne wordt er ontzettend veel zaad verschoten. Het is alsof dan heel veel mensen het gaatje niet weten te vinden. En dan ineens rondom die verkiezingen, ja, dan vliegt men er bovenop. Dus het ziet er positief uit de komende dagen.
Ja, dus met de Brexit heb je ook zoiets.
Ja, ah. Dus het is precies dezelfde curve. Aha. Mensen zijn voorspelbaar wat dat betreft.
Ja, de marihuana-index. De marihuana-index staat op dit moment op 326,91. En dan gaan we nog even naar de staatsschuldmeter toe. Die staat op 484,5 miljard in het rood. Alsof het niks is. Goed, nou, Klaas is inmiddels ook aangeschoven. En ja, dan gaan we nu even naar de nieuwsberichten. We hebben een hele hoop nieuws vandaag. Eerst even wat nieuws uit Nederland. En we beginnen met de ophef over webcamsex.nl. Dat was allemaal in Tilburg, hè?
Ja, nou, daar weten ze wel wat ophef is.
Ja, hebben ze niks te doen?
Nee. Dus dan, ja, dan probeer ik me dan heel hard de seks te ontkennen, hè? Het is katholiek daar.
Oh ja.
Terwijl, eigenlijk, als je goed luistert, dan zeggen ze van, dit vinden wij eigenlijk wel fantastisch.
Ja, want volgens mij heeft het bedrijf nog nooit zoveel exposure gekregen. Eerst hadden ze gewoon één bord naar de snelweg. En ja. Nu is het viral over de hele wereld. Iedereen heeft er een mening over.
Is dat zo?
Ja, nou ja, ik zie het wel heel veel op sociale media in discussiegroepen. Moet dit wel kunnen? Maar ja, overal zie je een foto van het reclamebord met webcamsex.nl eronder.
Oké, okay, ja.
En 10 euro credits ook, hè? 10 euro credits krijg je erbij.
Genereert Facebook nu ook reclames dan? Bij dit bericht?
Nee, maar die staat
dit bij het artikel. Dit bericht is een reclame eigenlijk, hè? Dit bericht zelf is een reclame, denk ik.
Ja. Zoals het raadslid wat er ophef over maakt, is een SP-kamerlid.
Ja.
Die, zullen ze die omgekocht hebben om dit te doen?
Ja, je zou bijna denken van wel. Hè? Dus,
maar zij hebben allemaal angstige gevoelens, hè?
Ja, zeker. Maar
en angst is je slechtste raadgever. Dus ja, dat zegt iets over de kwaliteit raad die zij geeft als raadslid.
Natuurlijk.
Ja.
Maar ja, misschien is het ook omdat... Ja, mensen die kijken hier toch wel heel vaak, dualistisch naar of zo. Ik weet niet precies wat de juiste term is, maar dan gaan ze al heel middelmatig denken. En dan zo enerzijds, anderzijds. En dan komen ze er niet uit. En ik denk dat dit deze SP'er is gebeurd.
Ja,
van,
het ging over de kinderzieltjes. Hè? De kinderen mochten niet besmet worden met... Want stel je voor dat in een voorbijracende auto die daar met 130 voorbij rijdt, toevallig een kind daarin ziet en die ziet webcam seks. Hé, hey, laat ik dat eens gaan opzoeken.
Ja, en dan zo enerzijds, is hij dan waarschijnlijk voor vrijheid van expressie of zo. Maar aan de andere kant tegen commerciële belangen. En tegen, zeg maar, het shockeren van kinderen. En, zeg maar, een stukje best wil. Hè? Zeg maar, dat je gaat nadenken over wat goed is voor een kind.
Ja, maar die kinderen die hebben al lang Pornhub en X-video's en al die andere websites. Die kennen ze al lang, joh.
Ja, maar je gaat een beetje geld uitgeven aan webcamseks.
Dat zou je het gratis gaan krijgen.
Ja, precies. Dus het slaat ook volledig de plank mis. Ja. Misschien is ook zeg maar dat die SP'er hier wil scoren bij een wat christelijke publiek. Ik weet het niet.
Ja, dat vind ik ook wel vreemd. Wat kan een SP'er hier nou voor electoraal gewin bij halen?
Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo dat het sowieso de plank mislaat als het gaat om kinderen. Ik ben wel een soort iets van pedagoog. En kinderen, die hebben gewoon een standje over seks van of het valt hun op. En dan hebben ze gewoon vragen of het gaat volledig aan hun voorbij. Dus dan heb je al geen reden tot ophef, weet je wel. Dus, maar wat ze wel kunnen hebben is dat zij aanvoelen dat het voor de ouders lastig is om het uit te leggen.
Hmm.
Dat voelen ze wel goed aan.
Dat is de zweetlucht van mijn ouders.
Ja, maar dat ze gechoqueerd kunnen raken door webcamseks. Nee, dat is nog compleet buiten hun belevingswereld.
Tenzij je moeder daar ziet staan op die reclamebord.
Dat risico bestaat niet bij een SP-raadslid, denk ik.
Ja, maar het is wel zo dat heel veel van die mensen die gaan in dat wereldje werken, omdat... De gewone banenmarkt is zo gereguleerd dat er een schaarste is aan banen. Waardoor steeds meer mensen de prostitutie ingedwongen worden door, om toch aan een inkomen te komen.
Het is natuurlijk ook nog eens zo, hè, het telen van softdrugs is natuurlijk ook verboden. En dat zou ook kunnen helpen. Maar goed, en daar ben je dan wel weer de SP voor. Er moet dan weer iets verboden worden. Hè? Daar komt het dan wel weer op neer.
Nee, ja, we hadden toch wel over een raadslid. Dit was van de SP. Ja, en die gaat meer verdienen. Ja, ik denk dat de SP-raadslid die vergoeding natuurlijk inleveren. Maar Plasterk die wil meer geld vrijmaken voor de democratie. En dan heel specifiek gemeenteraadsleden. Want ja, democratie, dat mag wel wat kosten. Nu weer wel, hè. Bij het referendum was dat weer niet zo. Maar hoeveel euro krijgen de raadsleden meer?
Ja, dat staat hier niet bij, hoeveel het precies is. Maar er wordt natuurlijk gezegd, we vragen steeds meer van raadsleden. Wie dan we zijn, dat weet ik niet. Maar dat is dan, ik heb nooit wat van raadsleden gevraagd.
Nee.
Maar, en er moet in ieder geval dat ze uit hun buurt blijven. Maar er moet dan een betere vergoeding tegenover staan, volgens Plasterk. En dat zijn de volgende raadsperiode moeten zijn gerealiseerd. Nou, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hier larisch over natuurlijk.
Ja, op zich het is de vergoeding is, je kunt er niet van leven, zeg maar. Het is gewoon een extraatje wat je erbij krijgt. De meeste mensen die worden dan geacht een andere baan erbij te hebben. Maar wat je wel krijgt is dat gemeenteraadsleden extra lang gaan vergaderen. Omdat hun vergoeding dan hoger wordt.
Is dat zo?
Ja, ik heb dat uit van een Utrechtse... ex-leefbaar Utrechter, zeg maar, die ondernemer was. is nog steeds. En die irriteerde zich aan de enorme traagheid en langgerektheid van de gemeenteraadsvergaderingen. Hij zei van ja, daar hoef je niet eens over te vergaderen. Het staat al klaar dat er iets moet gebeuren, maar daar gaan ze dan 3 dagen over vergaderen. Want het heeft gewoon te maken met die vergoeding, wat die gebaseerd is op de hoeveelheid vergaderuren die je maakt.
Nou, die FAP sterk zegt, het mag wat kosten, democratie mag wat kosten. Nou, daar gaat het hier helemaal niet om. Democratie is natuurlijk, hoe heet dat, volk het debat aangaat. Nou, als er iets is wat de PvdA niet wil, is dat de volk gaat beslissen.
Ja.
Dat is de partij, die moet beslissen. Dat zit er het sterkst in.
Ja, ja, ja.
Want op een aantal plekken, ook hier in Groningen, wordt wel geëxperimenteerd met volksbijeenkomsten. Bijvoorbeeld zelfs de G1000 hadden wij hier. Dat is, werden 1000 Groningers uitgenodigd om mee te praten over de stad. Om de betrokkenheid weer te vergroten.
Mm-hmm.
Nou, dat kan. Maar, bedoel, wat is het dan? Dan word je ingeloond. Hè?
Ja.
En dan, daarmee krijg je zeggenschap. En, maar, kregen wij een vergoeding? Nee, weet je. Wat is dan het verschil met zo'n politicus, zo'n gemeenteraadslid? Het enige verschil is dat zo'n iemand zichzelf verkiesbaar heeft laten stellen.
Ja.
Dat is het enige verschil. Voor de rest kom je eigenlijk dezelfde persoonlijke kwaliteiten tegen.
Ja.
Dus eigenlijk is dit meer een beheersing van partijpolitieke stromen, denk ik, dan dat het echt gaat over de democratie. En dat stoort mij ook wel gewoon de laatste jaren steeds meer, hoe democratie als inhoudsloos begrip elke keer te tafel komt.
Ja.
Het is een feest der democratie. Of het stemmen, nou dat is nou zo democratisch. Nou, dan heb je een fucking Oekraïne referendum. En dan zegt Rutte, waarvan je zou zeggen, nou dat is liberaal. Hè? Dus dingen zoveel mogelijk bij het volk laten. Die dan zegt van nee, dit moeten we toch aan onze vriendjes overlaten.
Ja.
Snap je?
Ik snap je helemaal.
Ja, en toch voel ik me hier zo eenzaam in, Johan. Ik weet dat je er zo over denkt, maar waar is onze kracht op dit punt?
Ja.
We staan wel wat te roepen aan de zijkant. En en ik heb totaal geen zin in een revolutie. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
Nee, daar ben ik te lui voor. Maar...
Ja, nou ja, dan hou het maar even.
Een luie revolutie.
Ja.
We gaan gewoon met z'n allen niks doen. Geen belasting meer betalen, niet meer werken.
Ja, dat is een luie revolutie. Dat is prima.
Dan hou het maar even bij dit radioprogramma dan.
Ja.
Waarin wij de zaken hartstikke blootleggen.
Ja, ja, ja.
Misschien moeten we een webcam installeren.
De webcam seksrevolutie.
Ja.
Hey, dus.
Dan wil ik er wel meer vrouwen bij hebben. Kun jij dat niet regelen, Johan?
Ja. Ik zal mijn best doen. Het is wel heel moeilijk om een vrouw in dit programma te krijgen.
Komt dat nou?
Ja, okay.
Vooral de tweede keer is moeilijk, hè?
Nee, goed joh. Nee, zullen we even weer verder hoppen naar het volgende bericht? Ik weet niet of iemand hier nog iets aan toe wilde voegen.
Ja, gaan we niet de hele avond hierover doorpraten?
Nee. Oh, we hebben nog een hele waslijst aan berichten.
Ja. Ik kan niet wachten.
Ja. Maar goed, ik ga dan naar het volgende bericht toe. Er is namelijk een ambitie mislukt, lees ik hier. Er zijn namelijk te weinig jongeren die ambtenaar willen worden.
Oh.
Ja, dat is heel raar, want dit is hoe het bij de NOS wordt verwoord. Terwijl hoe ik het hoorde, via een ander medium, daar was het bericht dus zo, als volgt. Te weinig jongeren interesse in een baan bij de overheid. Ja.
Nee, ik las hierbij een bericht inderdaad dat bij de gemeente Terneuzen werken 450 ambtenaren, maar er zijn er slechts 10 onder de 30 jaar.
Oké. Okay.
Dat is natuurlijk bij die bureaucratische, machtsgeoriënteerde organisaties, ook bij vakbonden, altijd zo dat er op een gegeven moment steeds meer oudere mensen in zitten. Want die mensen die de regeltjes verzinnen, vinden het allemaal regeltjes die hen bevoordelen. En ze worden steeds ouder, dus ze verzinnen steeds meer regeltjes die hen zelf bevoordelen. Dus het minimumloon is ook zo'n voorbeeld daarvan. Hè? Als je minimumloon hoog genoeg maakt, dan duw je al je jongeren eruit. En dat zal hier bij de overheid ook zo zijn, denk ik.
Mm-hmm.
Dus ze zijn in feite niet welkom, denk ik. Ja.
Maar heeft het er ook niet mee te maken dat de ambtenarij eigenlijk een beetje het gevolg is van het politieke uitzendbureautje dat je hebt? En omdat de PvdA, de VVD en het CDA, die hebben allemaal wat van die grijze leden. Dus die hebben ook heel weinig belangstelling om jongeren te plaatsen. Er zijn wel wat jongeren lid, maar dat niet de grote massa.
Het is sowieso vreemd dat ze mensen aannemen, want je zou eerder verwachten dat ze liever uitbesteden aan een bureautje wat ze zelf in handen hebben. Zeg.
Oh, maar dat komt er ook aan.
Ja,
ja.
De ambitie mislukt, hè? Staat hier, een ambitie mislukt. Ja. Er moet een commissie worden opgericht.
Ja.
Met Job Cohen erin en zo.
Tuurlijk. Nee, maar de ambtenaar, die, zoals wij die kennen, die gaat, die wordt, ja, daar worden straks wat minder procentueel van.
Ja.
Want de ambtenaar zoals wij die kennen, hè, die wordt ingezworen en weet ik veel wat. Hè, die moet een eten afleggen, et cetera. Maar dat zullen straks steeds meer mensen van het uitzendbureau worden.
Oké.
Okay. Ja, dat... Dat is al een hele revolutie, zeg maar. Dus daar heb je die uitzendbureau.
Toen ik in Delft bij een start-up werkte, dat was een high-tech start-up bedrijventerrein, zeg maar. En toen zat er een bedrijfje onder ons en ik vroeg hem af, wat doet die vent nou? En die schreef dus plannen over de effecten op de verkeerssituatie rond de Maasvlakte als er een tweede Maasvlakte zou worden aangelegd in 2020. En dat was gewoon één rapport, zeg maar. Dus alleen over de verkeerssituatie in 2020 voor de bij een aanleg van een tweede Maasvlakte. En ja, die had daar een heel bedrijf voor om dat soort rapporten te schrijven. Die schreef er hele stapels van, want je hoeft maar één parameter te veranderen, dan kon je weer een nieuw rapport schrijven. Waarschijnlijk had hij dan een goed contact daar zitten bij de overheid die al die rapporten allemaal bestelde. En dat was dan een high-tech ondernemer, zeg maar.
Ja, dat is ook de functie van ambtenaren tegenwoordig, onderzoeksrapporten bestellen.
Ja, ja. Bij je vriendjes. En daarna mag je waarschijnlijk, word je beloond door zo'n vriendje, door met een commissariaatje of zo.
Ah, dat weet ik niet, dat weet ik niet.
Ja, dat gaat natuurlijk, in Amerika gaat dat altijd zo. Dan ga je als militair met je 50ste dan hou je ermee op. En dan ga je daarna voor het militaire industriële complex werken. En dan ga je daar.
Nee, zo chic gaat het niet op die onderzoeksbureautjes. Maar er wordt wel stevig geborreld, dat wel.
Nou, het moet toch wat waard zijn als je een hele bedrijf kan... Nu je onderzoeksrapportjes kan aanleveren, die zullen vast goed betaald worden.
Ja, of gaat in het bestuur van de Utrechtse Kanovereniging zitten.
Ja, maar goed. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo, ambtenaren zijn geen economen. Hè? Dus zij blijven ambtenaren. Als ze economisch konden denken, waren ze wel in het bedrijfsleven gegaan. Je zijn gewoon echt mensen die geen fuck willen doen. Dus je hebt er een paar tussen die er echt wat van willen maken. De zogenaamde naïevelingen.
En ze willen natuurlijk niks doen, maar ze willen wel hoop geld verdienen.
Ze willen wel wat doen, ze willen interessant doen. Een mooie patroon kopen.
Ja, als je zo'n commissariaatje krijgt, hoef je niets voor te doen. Dat is net zoals Wim Kok. En die gaat dan naar bij de commissariaatje ING. Daar hoef je niet veel voor te doen. Dus alleen, je moet alleen even de telefoon opnemen als Wouter Bosbril belt dat er, of als je naar Wouter Bos belt, dan moet je contact even gebruiken als de ING-bank in de problemen zit, dat hij de geldpers aanzet.
Dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die echt in de vijfde laag van de piramide zitten. Ja, dat zijn wel echte draaideurcriminelen, de legale... gelegaliseerde draaideuren.
Zo'n rapportenschrijver die zal geen miljonair van worden natuurlijk. Nee, nee. Maar het is inderdaad op dat niveau is het allemaal met kleinere bedragjes schuiven. Maar het is gewoon wel, er wordt wel wat beloning uitgedeeld voor zo'n bedrijfje die de hele tijd opdrachtjes krijgt toegeschoven vanuit de overheid. Ja, daar staat wel wat tegenover. Zo oneconomisch zijn ze ook weer niet, die ambtenaar.
Maar goed, in welke laag van de piramide zit je als je dan getrouwd bent met een minister en dan op die manier tonnen in je zak kan steken? Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk ook een manier, hè? Zorg dat je met een minister getrouwd bent.
Ja, het is een heel mooi bruggetje dit. Ja. Complimenten.
Ja. Nou, dan laat ik het zo zeggen. Als ik als burger jou wil bellen, dan lukt het niet. Gewoon de meeste ambtenaren, die kunnen nog wel bellen, zeg maar. Want die staan er wel in direct contact. Maar ja, daarboven zitten dan de leidinggevenden. Tenminste, in Groningen is dat zo. En daarboven heb je dan echt, echt de concern manager, zoals dat hier in Groningen heet.
Oké. Okay. Dus they are very concerned.
Ja. Nee, gewoon Groningen als een bedrijf, weet je wel.
Oh, dat begrijp je.
En ja, en dan denk je zo van, waar beslist zo'n man dan over, weet je?
Over jouw bedoel, geld.
Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad een aantal regels per gemeentewet. Want ik heb dat soort shit allemaal uitgezocht. Dus, er zijn inderdaad gewoon een aantal bedragen waarover zij dan een beslissing nemen. Mm-hmm. Vraag me niet waarom. Want als je dus een bepaalde idioot hebt die, nou laten we zeggen, tot 2 ton een beslissing kan nemen. Dan ligt 1 miljoen daar niet heel ver vanaf.
Nee.
Ja. En dat zijn dan nog zo'n beetje de bedragen die net buiten de gemeenteraad kunnen blijven, geloof ik.
Maar vraag me af, als die over 2 ton mag beslissen, is dat dan een persoon die ook gekwalificeerd is om in het bedrijfsleven, of tenminste zou die persoon in het bedrijfsleven ook over zo'n bedrag mogen beslissen?
Ja, ik denk dat je binnen bedrijfsleven moet je wel wat beter met geld kunnen omgaan. Het is natuurlijk, ja, het is niet oneindig het geld. Je kan niet pistool op je hoofd van je klanten zetten, dus er moet wel, ja, ik denk dat hetzelfde bedrag dat er dan een verantwoordelijke persoon is. Ja.
Om jou te vertalen, hè, het geld moet zingeving hebben. En in wezen kun je vanuit het gemeentehuis gewoon de kraan openzetten. En daar gewoon een argument voor verzinnen waarom dat moet. Dat is geen enkel probleem.
Ja. Ja? Maar, Johan had zo'n mooi bruggetje gemaakt naar Edith Schipper.
Ja, Schipper, kom eens, Schipper mag ik overvaren. Met mijn tonnen. Ja, Edith Schipper, daar gaat het over. En die is getrouwd met een man.
Ja, Sander Spijker. En die heeft ook een onderzoeksbureautje, die Sander Spijker, of een bedrijfje. Want hij leert zorginstellingen welke patiënten veel geld opleveren en welke niet.
Oh.
Daar heeft hij dan een soort stoplichtsysteem voor ontwikkeld. En zodra dat stoplicht op groen gaat, dan kun je de patiënt het best de deur uittrappen. Dan is het niet meer rendabel.
Oh. En wie is de grootste klant van die man?
Ja, hij had hiervoor een ziekenhuis de grond ingeboord. Even kijken, wat was het ook weer? Slotervaartziekenhuis, geloof ik.
Okay.
Ja, hij was manager van het Slotervaartziekenhuis totdat het failliet ging. Misschien heeft hij dat niet gedaan, maar. Maar nu heeft hij dus, en bijvoorbeeld de behandeling van een depressie levert in een tijdvak van 3.000 tot 6.000 minuten een bedrag van €7.850. Dat heeft hij dan doorgerekend. En ja, die minister die maakt die wetten natuurlijk over hoeveel wat oplevert. Dus ik denk dat hij zijn cursusmateriaal al heel vroeg klaar heeft voor de zorginstellingen.
Ja. Ik denk dat jullie hier vast wel een gevoel bij hebben of een mening.
Ja,
vertel.
Ja, maar ik heb al in de zorg gewerkt, weet je wel. Ja, dan staan deze mensen niet hoog op het lijstje van, oh, die wil ik nou echt ontmoeten of zo.
Een gezellig iemand.
Wat ben je dan in godsnaam voor een sociopaat, weet je wel? Ja. Ik vraag me ook af, als die twee dan met elkaar in bed liggen, hoe hij dan over patiënten praat, weet je wel?
Ja, absoluut niet.
Net op dezelfde manier als dat Edith Schippers over burgers praat.
Hoe haal je zoveel mogelijk geld uit een burger? Nou, je hebt een stoplichtsysteem en als het dan op rood zit, dan moet je flink doorgaan en de groen moet je ophouden. Dat is ook een beetje raar trouwens, die kleur in de.
Nee, maar om je vraag te beantwoorden, nee, het gaat hier niet om patiënten, zeg maar. Absoluut niet.
Ja. Nee, hebben we weer zoveel uit het PGB weten te halen.
Ja, dat ook niet natuurlijk, want hij levert slechts rekenmethode. Ik bedoel, en dat is echt, ik denk als je dit aan een HAVO4 leerling zou vragen, van reken dat voor me uit, zou dit ook kunnen leveren. Dus het is ook nog zeg maar een product waarvan je zegt van, wat een kwaliteit.
Dit zie je bij de overheid heel veel, hè? Dus helpen met declareren. Dat is eigenlijk ook die hele subsidieconsultancy sector. En hoe werkt dat dan? Is het vaak zo dat je de subsidieconsultant die krijgt gewoon 10-15% van de subsidie.
Nee, dit gaat niet over declareren. Dit gaat over het rendabel houden van je zorginstelling.
Ja, maar het gaat ook wel over declareren. Want die staat bijvoorbeeld een gesprek van een paar minuten kun je niet declareren in het systeem. maar een gesprek van een kwartier wel. Dus breng je automatisch 15 minuten in rekening, terwijl je in werkelijkheid misschien maar 5 minuten hebt gesproken. En van 20 minuten maak je een half uur. Dat is wat slim declareren inhoudt.
Ja, oké, daar staat het woord declareren in. Maar het gaat over van hoe kun je de zorg als een economische toko draaien.
En, ja, hoe kun je stelen zonder dat het al te veel opvalt eigenlijk?
Nee.
Ja, maar als je declareert voor 15 minuten...
Nee.
Ja, je kan wel heel hard nee roepen, maar daar heb je geen argument mee.
Ja. Nou, zeg maar even wat jij denkt wat het is.
Nou, als je een paar minuten met een patiënt spreekt en je brengt 15 minuten in rekening, dan ben je in feite aan het stelen.
Nee. Maar als je dus, kijk, het is natuurlijk zo, wat is zorg? Zorg, nou ja, tenminste, zoals ik het had geleerd, dat is een vorm van contact.
Ja, het is een beetje grijs geweer. Misschien moet ik ook niet te diep op ingaan. Maar kijk, een gesprek van 5 minuten kost niet 5 minuten. Ja, in het meest optimale geval wel. Maar stel voor dat jij echt aan het werk bent. Hè? Dus sommige mensen die doen, die zijn gewoon, als het werk zijn, gewoon continu bezig. Dan is een gesprek van 5 minuten echt wel een oponthoud van 10. Of bijna een kwartier. Dat is best wel te verantwoorden. Het is niet zo dat je, in één beweging in en eruit bent soms in een gesprek.
Je moet nog even een kwartier bijkomen bij
dingen worden onderbroken en dat hangt me net af. Kijk, als jij goederen aan het... misschien bij sommige werkzaamheden kun je half om half doorgaan terwijl je aan de telefoon hangt. Als je bijvoorbeeld een headset hebt of zo. Maar bij sommige werkzaamheden, ja, dan moet je echt even... Dat is bijvoorbeeld meer intellectueel, dan moet je het neerleggen. En dan is het echt een storing om aan de telefoon bezig te zijn. Dus het is... Ik denk niet dat het zwart-wit is, maar ik kan op zich ook wel voorstellen dat je zegt...
Hoe
je
met zwart-wit dan?
Nou, dat zeg maar, als je een gesprek van 5 minuten hebt gehad en je berekent een kwartier. Ik denk dat je, dat voelt een beetje aan als diefstal, maar ik denk niet dat je dat 100% kan stellen.
Het is bepaalde... maar zoals ik al probeer uit te leggen, daar gaat het hier ook niet om. Waar het om gaat is. Waar het om hier het om gaat.
Een beetje op, hè, met ons.
Ja. Waar het hier om gaat is, dat in de bedrijfscultuur... wordt gewoon gezegd dat zorginstellingen meer economischer moeten nadenken.
Ja, dat is ook prima, vind ik. Daar is niks mis mee.
Nee. Ja, alleen je hebt er dus niks aan.
Als het geld uiteindelijk via dwang komt, dan gaat het alleen mis natuurlijk. Want dan zit er geen stop op. Dat de klant niet zijn... hij heeft geen keuze. Ja. De klant moet toch wel betalen. Dus dan als je het dan gaat uitmelken, dan is er ook geen plafond aan het bedrag.
Dat klopt. Voor klanttevredenheid is dit gewoon funest. Ja. Omdat in wezen word je dan sowieso inderdaad de psychiater die zegt van... ik hoor dat u in een triest verhaal zit, maar de wekker gaat, de volgende klant staat te wachten. Terwijl...
Ja, daar is de klant in feite niet mee geholpen, denk ik inderdaad. Het helpen van de klant, dat is hier... En dat heb ik ook al gemerkt in ziekenhuizen, dat zijn ze gewoon helemaal kwijt. Het is allemaal... Ja, regeltjes naleven, daar gaat het om. En het systeem bevredigen. En,
precies. Ja.
Ik moet Klaas wel gelijk geven dat inderdaad, misschien was ik daar een beetje te makkelijk in van, het is een diefstal. Want daarboven zit iemand die zegt, je moet tussen de 75 en 90% declarabele werkzaamheden verrichten. En dat wordt natuurlijk heel moeilijk met allemaal van die korte gesprekjes. Er zit een heleboel dode tijd tussen natuurlijk. Dus dan kan je dat waarschijnlijk al niet halen. Dus het systeem is al zo gemaakt dat de zorgverlener hier ook al klem zit.
Nou, kijk, je moet een beetje de kaart kunnen overzien. Ik bedoel, een van de gevolgen van dit soort denken is dat je gewoon iets kunt krijgen van dat je heus wel klachten hebt en iedereen zou kunnen zien dat je klachten hebt.
En je valt nergens binnen.
Precies, omdat je dus inderdaad...
Je staat niet in het systeem.
Precies. En nou, voor een jaar of 20 geleden waren dat bijvoorbeeld autistische kinderen.
Hmm.
Ja, dat ze werden... zaten ze veel dichter bij de verstandelijk gehandicapte zorg, zeg maar.
Tegenwoordig kunnen ze gewoon bij de Libertarische Partij.
Ja. Absoluut. Tegenwoordig kijkt men meer naar wat je wel kunt. Dat ging toen nog, weet je wel. En dus kon je dus met een kind tussen psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg heen zitten. En was er dus zeg maar niks op het gebied waar gewoon geen lokaaltje waar die kinderen... de beste zorg kregen, zeg maar. En dat
ik heb wel eens meegemaakt private zorg. En dat is wel een aparte ervaring, omdat je dan zeg maar heel vriendelijk wordt behandeld. Ja, dat is een beetje raar. En dan, ik denk ook dat het een beetje, zeg maar, verstoring is. Een beetje misschien Stockholm-syndroom. Of, ja, eigenlijk dat je niet beter weet. Maar je krijgt dan het gevoel van, ja, heb ik dit eigenlijk wel allemaal nodig, die zorg die ik krijg?
Ja. Klopt dus dit wel?
Ze zijn zo vriendelijk allemaal. En het, ik heb zoveel gelijk. En,
slijmballen.
Ja, nou, niet slijmballen, maar, zeg maar,
nee, je krijgt er een negatief gevoel bij. Of een achterdochter of zo.
Misschien het. Kijk, Nederlandse doktoren hebben op zich, als ik dat zo vergelijk met andere landen, soms nog best wel eens de neiging om te zeggen van, maar als het morgen nog zo is, dan gaan we even verder kijken. Of kijk eens 48 uur hoe dit gaat. En in andere streken is het, en ik weet niet waar dat vandaan komt, maar daar heb je ook wel toch wel snel van, oh ja. Nou, dan moet je dit medicijn gaan slikken, zeg maar. En ik weet niet of dat nou alleen maar komt doordat ze daar meer private zorg hebben, of dat ze meer willen voldoen aan de wensen van bepaalde klanten. Sommige klanten die willen ook gewoon geholpen worden en die vinden dat systeem van ja, ga eerst maar uitzieken of zo. Daar zijn ze helemaal niet van gediend. Ik weet niet of je dat herkent, hè, aan de Nederlandse zorg. Maar of het nou altijd beter is om er meteen antibiotica in te stoppen, dat weet ik ook niet.
Ik heb dus met een collega meegemaakt, die liep al jaren met de rug en zo. En die elke keer maar weer was ze weer ziek en dan moest ze weer in zo'n scanner en ze kon maar niks vinden, et cetera. En dat ging jaren zo door. En elke keer kwam ze bijna om van de pijn. En toen is ze naar een private kliniek gegaan. En dan hadden ze echt, dezelfde dag ging ze zonder, er was de rugpijn weg, was het opgelost, weet je wel?
Ja, dat is wel heel concreet, ja.
Ja, ze zei, oh ja, nee, er zat een zweertje tussen de ruggenwervel die tegen de zenuw aandrukte. Even naald erin en de pus eruit gezogen. Nee, de pijn is weg.
Ja.
Ja.
Het is wel interessant, maar dat is ook gewoon, dat lijkt me ook heel sterk, gewoon een soort competentieverschil. Ben je wel competent in je baan? En dat komt zo meteen in een ander onderwerp ook nog terug. Maar competentie, hè, dat is wel belangrijk. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die pijn hebben en die gewoon goed worden geholpen door staatsziekenhuizen, zeg maar.
Ja, ik wil ook geen verkeerd woord zeggen over al die mensen die daar werken. Ik bedoel, het probleem ligt ook niet bij hun, maar het is gewoon de boom die is eigenlijk bij de wortel verrot. En
ja, precies.
De boom kan er verder niks aan doen. Maar
als SP zijn zin krijgt en we gaan terug naar gratis, of we gaan naar gratis gezondheidszorg toe, hè, waarbij je dus geen eigen risico hebt en geen premies, dat soort onzin. Ja, dat gewoon collectief wordt betaald door ieder salaris en allemaal duurder drinkwater en eten en zo. Dan nog steeds kan het heel goed zijn dat daar doktoren zijn die jou heel goed helpen met jouw kwaal. En er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die dat niet doen. Maar
over het algemeen gaat het natuurlijk wel achteruit. Dat is, bij communisme waren er waarschijnlijk ook nog wel boeren die echt voedsel produceerden. Zo. Maar op een gegeven moment kan je niet meer onder het systeem uit. Ook die boeren op zo'n kolhoos, die hebben dan geen tractor meer en die hebben geen kunstmest meer. En op een gegeven moment loop je gewoon op andere dingen vast, zeg maar. Omdat je, weet ik veel, de hele computer stort in. Dat is, die zit bij die National Healthcare in de Verenigd Koninkrijk ook. Zo'n ramp aan het worden en dat is gewoon niet meer te stoppen. Op een gegeven moment, die cultuur die infecteert ook alles. Hè? Dat is gewoon een cultuur van haat en nijd.
Vangende vrije markt krijg je dan. In het Oostblok had je ook gewoon doktoren die mensen hielpen. En dat was gewoon een kwestie van buiten het systeem om. En met andere dingen betalen dan valuta waar je toch niks voor kan kopen.
Ja, dat klopt dan, hè, dat het systeem dan echt verrot is. Hè. Dus, want in de tijd zeg maar dat het nog vanuit de kerk ging, zeg maar. Hè, daar is de zorg vanuit opgebouwd. Nou, daar was dan ook wel iets van contact en weet ik veel wat. Maar als je inderdaad als met je rekenmachientje gaat werken, dan zie je dus op een gegeven moment dus echt alleen maar de getallen. Ja, dan werp je dus alleen maar die drempels op, waardoor het in het klimaat ook al helemaal misgaat door de regels. Hè, stel nou eens voor dat je dus een klant hebt die niet helemaal onder je regels valt, hè, maar je zegt gewoon van, ik beslis gewoon dat die zorg nodig is. Eigenlijk word je dan verantwoordelijk gehouden, zeg maar, voor het budget van de zorginstelling. En je kunt het op niemand verhalen. Je krijgt er wel, zeg maar, gezeik mee van een of andere leidinggevende of wat dan ook. Maar de verhoudingen liggen verkeerd op dat vlak dan, zeg maar. Hè? Omdat, ja, je zit er niet om mensen uit huis te halen. En dat besef, dat is nu wel aanwezig. Ik bedoel, en dan zie je, zeg maar, in de cultuur dat er nog wel regels gaan die daarover gaan. En het wordt ook nog gebracht als zijnde nieuwe inzicht of zo. Van nee, weet je wel, we zijn er wel om mensen te helpen, maar je moet ze ook kunnen loslaten en bladibladibla. Terwijl, ja, in wezen is het zo simpel dat je gewoon, het gaat om dat inlevingsvermogen, het aanvoelen. En in wezen is daar met die rekenmachientje al geen tijd meer voor, omdat zorg al ten eerste per minuut is geregeld. Ja. Hè? Die krijgt echt, in sommige gevallen, je gaat het echt om halve minuten en dat soort dingen. 2,5 minuten voor de steunkous. Of iemand nou wel of niet goed geslapen heeft of zo. Snap je? En daarmee wordt er van alles erin gebracht wat zo ver afstaat van het contact. Ja, dat we eigenlijk net zo goed met elkaar kunnen zeggen van laat dan maar ook.
Ja, nee, maar goed gezegd, Henk. We gaan nog even verder, want ja, we hebben nog heel veel berichten te gaan. En ja, we hadden net over de patiënt, maar de eenverdiener, die hebben we ook nog. En die is de Sjaak.
Ja, ja. Die denkt dan, nou, ik ga een beetje harder werken. Dan verdien ik een beetje meer, hè?
Een beetje.
Maar dat valt een heel vies tegen, want kijk, wat was het bericht ook alweer? Dus als je 20.000 euro verdiende als eenverdiener, geloof ik, dan en je ging naar 30.000 euro, dan ging je er netto op achteruit.
Je kreeg al die toeslagen niet meer en zo, die vallen dan weg.
Ja, en de subsidies vallen daaruit. En...
Maar dat is al heel lang zo. Ik heb het volgens mij wel eens heel lang geleden in de uitzending als een voorbeeld van een collega genoemd. Dat is een alleenstaande moeder met kind die dan... een vaste baan kreeg, maar dan kreeg ze een 20-uurscontract. En daardoor verdienen ze net een paar cent te veel. Ging geloof ik om 65 cent. En dan, raakte ze al haar toeslagen kwijt. En dan was ze eigenlijk, ging ze er gewoon, honderden euro's op achteruit. En dan kon ze daardoor niet rondkomen.
Ah, dit is wel heel extreem, want het is natuurlijk van 20.000 naar 31.000, dan ga je er 50% in bruto salaris op vooruit, hè? En dan ga je er dus netto op achteruit.
Ja.
Dat is wel, ja, ik vind dat wel heel erg.
En als je naar 40.000 moet worden.
Als je dan naar 40.000 gaat, dat is een verdubbeling van je salaris, dan ga je van 25.578 naar 29.239. Dat is een verdubbeling van je salaris. En waar doe je dat allemaal voor?
Ja, en dan kan je nagaan dat vaak dat verschil, dat willen ze dan ook nog toeschrijven. Hè? Dan zeggen ze, als je studeert, dan ben je meer waard. Maar dan heb je, zeg maar, je gaat er niet op vooruit, maar ze hebben je wel, zeg maar, 30.000 euro studieschuld in de schoenen geschoven.
Ja.
Dat is heel cru. Dat het systeem staat eigenlijk niet toe dat je erop vooruit gaat. Ja, want heel veel studies, die hebben op dit moment de functie van middelbaar onderwijs.
Ja.
Het is niet meer zo dat hoger onderwijs of universiteit staat voor een selecte kleine groep van de bevolking. Het is juist de bedoeling dat we het allemaal doen. Dus dat betekent dat als je een vak wil als vakken vullen, dan moet je minstens een HBO gaan doen binnenkort.
Mm-hmm.
Maar dus dan zit je met een gigantische schuld. Maar afbetalen, dat ga je niet doen door je gestegen inkomsten per maand.
Nee, ik denk dat de optie die je ook hebt, hier staat ook wel de cijfers laten zien, dat een modale eenverdiener opnieuw met buurthuis en twee kinderen, die besluit in plaats van fulltime voor 40.000 nog slechts halve dagen te gaan werken. Weliswaar zijn bruto loon met 20.000 die terugvallen, maar dat de schade netto met 3.961 euro relatief meevalt. Dus dat betekent inderdaad dat je beste keuze is gewoon parttime werken als dat mogelijk is. Je kan beter misschien wel je productiviteit doen toenemen, maar dat je dan maar halve weken werkt. Dat, zeker als je twee kinderen hebt, dan zou je het een stuk makkelijker hebben als je maar halve weken werkt.
En sowieso de eenverdiener, dat is een beetje dat christenpunt. En dat vind ik een beetje jammer, want ik vind dat het ook heel normaal is voor mensen die verder niks met specifieke christelijke achtergrond hebben, om ervoor te kiezen bijvoorbeeld één het inkomen binnenkrijgt. Ja, wij doen dat thuis ook. Ik werk en mijn vrouw niet. Maar als wij allebei, zeg maar, de helft van de tijd voor de helft van mijn ene salaris zouden werken, dan zouden we er duizend euro's op vooruit gaan.
Het raar is dat dit onderzoek door de Reformatorische Dagblad gedaan is.
Ja, omdat die mensen zitten met eenverdieners.
Ja, maar eigenlijk is dit positief voor eenverdieners. Tenminste, ik neem aan dat het een aanklacht is. Het is een aanklacht van kijk eens hoe slecht eenverdieners eraf zijn als ze wat meer gaan werken.
Ja,
terwijl,
klopt. Ja, want die partijen zoals D66, die gruwelen van dat religie, dus die gruwelen ook heel sterk van aan het feit dat, ja, dat een gezin maar één verdiener heeft. En ja, of ze dat nou bewust of onbewust aardig doen, het gaat hun erom dat gewoon iedereen werkt. Ze willen stimuleren dat iedereen een belastingsslaaf is en dat, ja, dat gezinsbanden dat die worden gebroken. Ja, want familiebedrijven en sterke gezinnen die vormen een hele sterke grond om opstandig te zijn tegen autoriteit.
Ja, je verdient er ook minder aan dan aan twee verdieners natuurlijk.
Ja, precies.
Dus ja, dat is de insteek inderdaad dan waarschijnlijk. Dat, dat ze proberen één verdiener extra te pakken. Zodat ook de vrouw, en de, of meestal de vrouw dan moet gaan werken. En de kinderopvang dan ook weer een belastbaar inkomen heeft. En, ja, daarom hebben ze financieel zo gemaakt dat de één verdiener de lul is. En de Reformatorisch Dagblad stelt dat aan de kaak.
Ja, zij hebben de grootste doel groep met gezinnen waar maar één verdiener in zit.
Hmm.
En, maar ik vind dat het ook voor normale mensen is het heel zinnig. Want het, ja, het, kijk, als je heel veel banen, als je die nou bekijkt, zijn die niet echt waarom je leeft, zou je kunnen zeggen. Het, ik snap wel dat je moet werken voor je geld, maar dat je met z'n tweeën moet werken om een kunstmatig duur huis, alle subsidies en vergoedingen, notabene de kinderopvang voor andermans kinderen te bekostigen, dat soort zaken. Hmm. Ja, dat is eigenlijk heel erg vervelend. Want heel veel banen zijn dat niet waard. Dus, laat ik zo zeggen, er zijn genoeg banen, nou ja, die je niet zou doen als het alleen maar ging om het betalen van de kinderopvang van andere gezinnen. En ze zei van, nou ja, als ik dan niet mag doen, dan zou je er waarschijnlijk voor kiezen om het niet te doen. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen zeggen van, oh ja, als ik als mijn geld alleen maar wordt gebruikt voor het kinderopvang van kinderen van in andere gezinnen die ik niet ken, dan wil ik dit werk best blijven doen. Maar ik denk dat dat de uitzondering is en dat de regels zo zijn van, ja, dan weet ik wel wat beters met mijn tijd te doen, toch?
Ja,
hoe je dat ziet, ik denk dat de meeste mensen zoiets hebben, ja, als het dat is gewoon al mijn geld waar ik extra voor werk. Ja, als ik dat toch niet zelf mag besteden, dan kan ik het. Waarom doe ik het dan? Toch?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, daarom denk ik dat ja, als je hier creatief mee om wil gaan, dan moet je, kan je misschien maar beter scheiden bijvoorbeeld officieel. Want ik denk dat dat dan weer ook weer voordeliger is.
Nou ja, ik denk dat het handig is om heel weinig inkomen op papier te hebben.
Ja, maar dus dat is natuurlijk heel moeilijk.
Mogelijkheden zijn, maar je, ja, als je zeg maar salarisverhoging alleen in geld hebt, ja, dan word je er eigenlijk niet zo heel veel beter.
Nee, je kan beter vrije dagen erbij hebben of zo.
Ja, of dat je bijvoorbeeld in dat moestuintje gaat werken wat ze zo graag hebben, waarmee ouderen hun eigen ondergoed. Als je zeg maar gewoon inderdaad 20 uur gaat werken in plaats van 40 uur. En je gaat in die andere tijd ga je zelf eten verbouwen en dan kun je daar je kosten. Ja,
terwijl... geen BTW, betaal je dan ook BTW kwijt bij je voedselaankoop.
Ja, precies. Hm. Nou, sowieso, ik denk dat daar wel een optie zit voor mensen om het leven goedkoper te maken.
Ja, want dat moet wel, want de PvdA die heeft zijn pijlen op de woningmarkt gericht.
Oh, dat is een bruggetje.
Ja. Ik denk, we moeten allemaal net als in de Sovjet-tijd zelf maar groenten verbouwen.
Ja.
Ga steeds meer die kant op, hè.
Ja, want de PvdA, die staat de PvdA, moet de rol van de markt in de volkshuisvesting terugdringen. Dat is het huisvesten van het volk. Ja, ik geloof dat de PvdA, waar staat hij nou in de peilingen? 7e of 8e of zo? Dat is ook een ontzettend trieste bende natuurlijk. PvdA moet een rol, want normen en quota moeten het beleid gaan bepalen en niet de wet van vraag en aanbod. Dus, vraag en aanbod moet weggewuifd worden. Zeg, we moeten zomaar wat quota, het vijfjarenplan eigenlijk, dat het socialistische verhaal van wij bepalen.
Je kunt er wel een beetje lacherig over doen, maar zij doen het heel goed. Kijk, als je dat artikel leest, wat kunnen wij er nou tegenover stellen? Want eigenlijk, voor heel veel mensen leest dat als van, de PvdA gaat ervoor zorgen dat ik gewoon normaal kan wonen in een huis waar dat ik met mijn vakken vul baan, waar andere mensen zeg maar 8 jaar hebben moeten studeren en een 2 maal modaal inkomen voor nodig hebben.
Dus ja, aanbod gaat dat ook prima voor elkaar brengen natuurlijk.
Daar gaat het niet om, maar dat snappen wij wel, maar dat verkoopt niet. Zij verkopen een heel goed iets. Zo van, maak je geen zorgen om wonen. Als er gewoon niet genoeg woningen zijn, dan zorgen wij gewoon dat er meer worden gebouwd. Dat is wat ze beloven.
Hm.
Nou, en wat gaan wij dan zeggen? Ja, we moeten gewoon regels moeten weg. Het moet gewoon makkelijker om een huis te bouwen. Dan horen mensen, dan moet ik zelf een huis gaan bouwen. Nee, de PvdA zegt gewoon dat ze ervoor zorgen dat die huizen er gewoon zijn. Nou, klaar.
Dat je daar zelf
moet werken. Dat de PvdA, die huizen die komen niet gratis, die moeten worden betaald. Dus de PvdA die gaat daar bouwbedrijven die vriend zijn, gaan ze daarvoor inschakelen.
En dat gaan dat niet voor volgens vraag en aanbod prijzen gaan die je doen, maar die gaan het gewoon via gedicteerde prijzen vanuit de quote.
Ja, heel veel geld, heel veel belastinggeld in de juiste portemonnee krijgen. Ja, want dan moet het weer worden gestuurd. Dus iemand die zeg maar zegt van ik kan voor 50.000 euro een huis regelen, nee, die krijgt geen ruimte. Het gaat alleen via bepaalde richtlijnen en dan moet het weer 130.000 euro kosten of 250. En zo gaat het gebeuren.
Ja, ik denk dat als je nou als de mensen zijn nou zo dom geworden, denk ik, dat je kan zeggen, wij gaan extra huizen via toveren bereiken. Wij gaan het bij elkaar toveren. Stem op mij, het wordt voor elkaar getoverd. Dan denken mensen, nou, dat is mooi, dat kost geen cent. En, nee, ja.
Het is niet tover. Kijk, dat is een beetje denigerend. En het probleem is dat wij, tenminste wij in de kring van dat wij proberen politiek daar tegen iets tegen te brengen, het is heel lastig. Want wij moeten, we kunnen niet alleen maar gaan zeuren. We kunnen wel steeds zeggen, bij elk geluid dat de PvdA maakt, kunnen we wel zeggen, ja, ze liegen en ze doen het anders voor dan het is. Nou, dat wordt op een gegeven moment ook niet, dat is niet effectief. En kijk, voor normaal mensen denken niet dat het tover. Normaal mensen die denken nog, denk ik, voor hun is het heel normaal dat de overheid dingen regelt.
Ja, dus als je denkt dat de overheid zomaar betaalbare dingen uit de lucht kan toveren zonder dat het je ergens anders wat kost, ja, dan geloof je gewoon in toveren.
Ja, maar als je dat toveren noemt, kom je niet dichter bij een mogelijkheid om het aan te pakken. Want wat stellen wij daar tegenover?
Heel veel mensen
stellen er vraag en aanbod tegenover en zoning laws van die ruimtelijke ordening die zegt dat je hele grote stukken weiland niet mag bouwen, waardoor de prijzen kunstmatig hoog zijn. En dat is gewoon onzin. En als je dat zou weghalen, al die restricties van de overheid, dan heb je gewoon een hele goedkope woning, want de grond is gewoon het duurste. En als je door Nederland rijdt, met ontzettende bergen waar gewoon koeien op staan te grazen, die melk produceren, wat te veel is, waardoor een boete krijgt van de EU, omdat er veel meer melk geproduceerd wordt. Dus ik zeg, laat de markt vrij, dan verkopen die boeren hun land aan ondernemers die daar hele bergen huizen voor neerzetten. Dan krijg je hele goedkope huizen en dan kunnen die mensen allemaal prima wonen. Dat is een prima oplossing, dat is ook goed te communiceren. Maar ja, als je imbeciel bent en je denkt, PvdA gaat het voor mij tevoorschijn toveren en het kost niks, linksom of rechtsom, die haalt het geld wel ergens anders vandaan, ja, dan is de PvdA lekker bezig, die kan dat goed verkopen zo. Ja. En inderdaad, er zijn voldoende imbecielen om dat aan te verkopen, ja, en die gaan er ook op stemmen misschien.
Hey, kijk, hier bijvoorbeeld wat ze zeggen, een quote, zij gaan dus inderdaad beweren dat zij die huizen gaan regelen. Nou, dat kan niet anders dan dat het leven gewoon duurder wordt. Je kan niet zomaar huizen uit een hoog hoed toveren inderdaad. Maar zij zit in datzelfde artikel een quote dat een huishouden niet meer mag kosten dan een bepaald percentage van het inkomen. Ja, dus zij zijn heel goed met die taal. Ze verkopen een heel mooi verhaal.
Oh ja, maar dat weet ik wel.
De gemeente moet zorgen dat er genoeg huizen zijn. Die moeten we kunnen. En als het niet gebeurt, dan stappen wij er naar binnen. En dan wijzen wij aan een bevriende bouwbedrijf aan om die dat dan gaat regelen. Maar we mogen dus verplichten dat het er komt. En het mag ook niet meer dan een bepaald deel van je inkomen kosten. Ze hebben een heel mooi verhaal. En dat, daarom zeg ik, wat stellen wij er tegenover? Wij stellen wel een juist en waar alternatief tegenover. En ook de enige mogelijkheid om. Want onze woningmarkt is gewoon compleet zuur en fout. Maar en het enige oplossing is om daar echt structureel iets aan te veranderen. Waarbij het dus je gewoon.
Misschien moet ik even een filmpje gaan monteren, weet je wel. Uit de Sovjet-tijd dat je lange rijen wachtende mensen hebt. Voor een winkel, weet je wel, voor een supermarkt.
Ja, en dat ging allemaal op dezelfde manier.
Maar dan staat er daarboven, in plaats van supermarkt, staat er dan de woningcorporatie of zo. Dan zie je lange rijen mensen en dan staat erbij. Met zo'n polygoonjournaal stem van tegenwoordig zijn de huizen op de pot. Weet je wel?
Ja, maar het is toch ook zo, als je kijkt naar die hele Sovjet-Unie, dat was eigenlijk allemaal dezelfde soort taal. Er werd ook van bovenaf een kwotum gezet en er werd gezegd dat het mag niet meer zo kosten dan zoveel. En iedereen heeft recht op een mooie woning en de overheid gaat het voor je regelen. Die wijst iemand aan en die maakt een plan zus en een plan zo. Ja. En dat komt er gewoon niet. Het is, als je dat na zoveel keren mislukkingen op allerlei verschillende, bedoel, Venezuela is ook zo'n verhaal. De wereld ligt volgezaaid met dit soort mislukte meerjarenplannen door politici met de rode vlag. En ik noem je nou gewoon dom als je daar nog steeds in blijft trappen.
Maar mensen, een ezel stoot zich over het algemeen.
Op de vraagstelling waar ik het mee wil benaderen. En dat is van, hoe kunnen we dit verkopen? Want als ik dit artikel lees, dan denk ik, ja, dan zie ik inderdaad alweer massa's mensen denken, oh ja, zo moet het inderdaad zijn. En ik ben bang dat we niet genoeg krijgen van, ja, gekke Henkie, dit gaat werken.
Gek Henkie gesproken, heb jij er onderbuik gevoel bij? Henk, kom maar.
Ja, nou, laat me niet gek noemen natuurlijk. Nee.
Jij bent slimme Henkie.
Ja, oh.
Lekker Henkie is een andere Henk.
We weten allemaal dat het heel moeilijk te verkopen is, omdat iedereen helemaal ondergedompeld is in dit soort taalgebruik en dit soort ideeën. En dan klinkt het allemaal heel normaal. Ja, ook als de overheid zegt, wij gaan terrorisme bestrijden en we gaan een grote muur neerzetten of zo. Of we gaan allerlei grenscontroles doen. Het klinkt allemaal goed in de oren. Dat is, ja, dat weet ik ook wel.
Maar in de basis, hè, in libertariërs, dat iedereen recht heeft op een huis.
Nee, je hebt nergens recht op. Je recht op de vruchten van je arbeid.
Recht op je leven.
Recht op geen agressie tegen.
Recht op vrijheid. En de pursuit of happiness. So,
De overheid heeft zoveel invloed op die woningmarkt, dat een huis inderdaad is verworden tot iets waarvoor je gaat in termen gaat spreken, op dat je er recht op hebt. Want als je het niet reguleert en je belast het niet, het bouwen niet, het verkopen niet, dan is een huis namelijk een bijzaak. Een huis is alleen maar een manier om gezond en wel naar de volgende dag te gaan. Het is niet zo dat je wordt niet geboren zo van, oh, eens wordt dit iemand die een eigen huis kan hebben. Een huis is een bijzaak en door al die kunstmatige ingrepen en die starre schema's en regulering waarin we zitten, is een huis bijna een doel geworden. Het is, je kunt bijna niks anders doen dan een huis kopen van je salaris. Hè, wat een na 11.000 euro verhoging aan overblijft, zeg maar. Het is, dat is het gekke. Het wordt van een bijzaak, hè, van een hele diverse scala aan allerlei type woningen waar je gewoon makkelijk kan switchen, waar je kan concurreren en kan substitueren, is het tot een hele rare soort hoofdzaak geworden. We zitten zo vast aan dat huis en het is zo'n groot punt dat mensen gaan scheiden. Maar het huis, of mensen moeten in een andere stad gaan werken, maar het huis. Het is gewoon compleet bizar. Een huis is een bijzaak. En maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn plekken op de aarde waar zoveel mensen zo graag willen wonen dat een huis een hoofdzaak wordt. Maar dat is de uitzondering. En daar nog steeds is de substitutie of de concurrentie is anders wonen of ergens anders wonen. En er is altijd een punt te maken dat je er een bijzaak van kan maken. En wij hebben het zo geregeld dat het een molensteenachtige hoofdzaak is geworden. En
maar dat de is overheid, wij hebben niks geregeld, maar de overheid die heeft natuurlijk ook baat bij, heeft dat met fiscale voordelen ook zo bewerkstelligd, dat iedereen het liefst in de schuld zit en daarmee zijn belasting drukt, omdat hij dan renteaftrek van zijn hypotheek heeft. En de overheid wil graag dat jij een eigen huis hebt met een dikke hypotheek erop, omdat dat je bindt aan het land. En ik denk dat ze je eigenlijk willen vastspijkeren aan het land. Want zolang jij aan het land zit, dan ben je uitbuitbaar.
Ik denk dat is te ver gezocht. Ik denk dat de schuldenproblematiek, het feit dat je huis een schuld moet worden, dat je studie een schuld moet worden, ik denk dat meer gewoon, dat is lobbyisme geweest. Er zijn gewoon partijen...
Dat bindt je. Schuld bindt. Schuld bindt. Schuld is essentieel. Ja. Ik denk dat schuld wordt ook verkocht op scholen al. Want je bent schuldig dat je aan het klimaat verpest. Je bent een CO2-uitstoot. You didn't build that. Society did. Ik heb daar toevallig twee weken geleden een heel praatje over gegeven.
Niet een pressiemiddel.
Essentieel. Schuld is essentieel. De hele manier om de overheidsschuld waardevol te houden is volgens mij om schuldgevoel bij de onderdaan te hebben. Want als je geen schuldgevoel bij de onderdaan hebt, dan kan je niet belasting rechtvaardigen. Want dat is niet alleen.
Maar de schuld, ik denk gewoon de schuld, dus dat wij, dat vanuit banken enorme bedragen aan schuld in de maatschappij worden gepompt. Of dat nou via studies of via wonen. Ik denk dat dat gewoon puur een verdienmodel is. En dat is een verdienmodel dat willen ze overal toepassen. En het is niet zo dat het is aan jouw land te binden. Want al die andere landen waar je naartoe wilt, hè, die enigszins relevant zijn met onze standaard van leven, daar willen ze dat precies hetzelfde hebben. Dus ik denk niet ik denk dat je dan te ver
door. De reden dat je eraan kunt verdienen is omdat schuld diep ingebakken zit in de mensen. Mensen hebben het idee dat ze schuld moeten vereffenen, zeg maar, dat ze die af moeten lossen en dat ze als ze in de schuld staan. En zodra je een schuld, het heet ook een bond. In het Engels heet het een bond, een obligatie, een schuldbekentenis. Het bindt je.
Ja, maar het bindt je aan het verdienmodel en niet zozeer aan het land. Maar ik denk dat het gewoon puur en alleen.
Ja, de centrale bank zit je toch aan de overheid gelinkt dan.
Maar dat het
uiteindelijk komt alle schuld bij de centrale bank vandaan. Dus je bent uiteindelijk schuld aan de drukpers. En die is.
Even op reageren is het punt dat het je bindt aan een specifiek land. En dat ben ik niet met je eens. Want het verdienmodel van die banken, dat geld, er zijn maar een paar geldschieters in de hele wereld. Die mensen maakt het niet uit. Ja, in theorie kan je naar een zo ver achtergesteld gebied gaan dat er gewoon niet een zo'n structuur bestaat. Maar als je naar een relevant westers land gaat, maakt niet uit. Overal kun je aan zo'n schuld worden gekomen. gekoppeld met een hypotheek en met studie en dat soort zaken. En dat gaat om dat verdienen.
Maar dat maakt niet uit.
Maakt die mensen niet uit.
Dat maakt niet uit.
Wat Nederland in België doet of in Amerika of in Canada.
Dat is allemaal niet uit. Want een huwelijk is ook om te binden, zeg maar. Een huwelijkscontract is ook om te binden. Dan kan je ook zeggen van ja, nou, dat is niet waar. Want als je naar Timbuktu gaat, dan daar is ook een huwelijk. Zo, en dat is ook bedoeld om te of dat is ook niet bedoeld om te binden, want dat is overal zo. Ja, het is overal bedoeld om te binden.
Ja, maar niet aan een land. Het is niet zo dat onze hypotheek en onze studieschuld is om je aan Nederland te binden.
Ja, ik denk van wel.
Oké, dat kan. Nee, dan ben ik met je al eens. Want ik denk dat je heel makkelijk naar Amerika kunt gaan en nog steeds je studieschuld kunt houden. En dat is ook prima. En het gaat gewoon puur omdat je aan...
Je kunt naar Amerika gaan en je studieschuld kunt houden. Dan ben je nog steeds gebonden aan je Nederlandse roots. Omdat je een Nederlandse studieschuld hebt.
Ja, klopt. Maar dat is de schuld die aangaat. En dat je je schuld terugbetaalt, dat is op zich terecht. Het feit dat het...
Maar daarmee ben je gebonden.
Ja, maar niet aan het land. Het maakt ze... dat is zeg maar te ver doorgedacht.
In de centrale bank ben je aan het land gebonden.
Dat snap ik wel, maar dat is niet het doel. Het doel is gewoon verbinden aan het verdienmodel. Ik denk niet dat de mensen die dat bedenken... Gaat het er niet om dat je beslist in een bepaald land blijft wonen. Je mag van hun best verhuizen. Het gaat erom dat je met die schuld aan het verdienmodel wordt gebonden.
Natuurlijk willen ze wel dat je in het land blijft wonen.
Het verdienmodel is staatsoverstijgend. Die geldbedragen die komen echt niet alleen maar uit Nederland. Dat wordt weer ingekocht bij andere organisaties en die opereren gewoon wereldwijd.
En reden dat ze een 30% model hebben bijvoorbeeld. Dat is een 30% verdienmodel voor buitenlandse slaven. En met een hoge technische skills. Dat is alleen maar om die lui hier te krijgen. En die geven ze dan 10 jaar lang krijgen die een belastingkorting van 30% en daarna gaat de belasting volledig op, want dan zitten ze gebonden. Ik heb mijn collega ook gezien, die komt uit Hongkong, hij heeft daar de opleiding gehad, ze willen hier graag een high-tech skills hebben, hij krijgt 30% korting. Zijn 30% tarief, nou dat klinkt best aannemelijk. Nou zit hij hier, zijn kinderen zitten op school. Hij zit er 10 jaar, boom, ding gaat omhoog. Nou gaat hij niet meer verhuizen. Hij is gebonden, hij heeft een hypotheek in huis, klaar is Kees.
Ja, ja.
Ik zal niet zeggen dat het allemaal heel erg bewust over nagedacht wordt. Zo werkt dat niet, denk ik. Maar het is wel, ze staan wel toevallig allemaal, die dingetjes staan, zijn er zo ingericht dat je gebonden wordt.
Dat je het zo oninteressant maakt dat niemand hier komt die je eigenlijk wel hier wil hebben. Dat je daar weer regels voor maakt om dat toch wat soepeler te laten gaan, dat is weer heel normaal. Maar dat is dat staat er ook weer los van.
En dat je wacht tot ze gebonden zijn en dan die regels weer harder maakt.
Ja, tuurlijk. En dan kan je het ook doen.
Klaas had een half uur geleden de vraag, wat heeft de Libertarische Partij, wat heeft de Libertarische visie tegen in te brengen tegen zo'n PvdA-man die zegt, van we moeten de woningmarkt beheersen.
Oh ja, daar had het oorspronkelijk over.
Ja.
Het werkt niet.
Vertel Henk.
Nou, kijk, het hele idee is dat die meneer dus zegt, gratis huis. Yeah. Dat horen de mensen wel.
Ja, zeker. Dat horen ze wel.
Dan denk ik dat het enige wat je dan er tegenin zou kunnen verweren is, nou, pas op, het huis is niet gratis.
No free lunch.
Ja.
Nee, kijk, dit is pure reclame. En pure reclame neemt altijd je zwakke punt. Hè. Stel voor dat iets in je hand, het maakt je hand vies. Dan zegt de reclame, het smelt niet in je hand, alleen in je mond. Als er ergens reclame voor wordt gemaakt, dan is het vaak juist wat niet goed is. Als een auto zegt dat hij niet roest, nou, dan kun je er zeker van zijn dat er onderdelen zitten die sneller roesten dan bij de concurrent. En dat is hier ook. De PvdA weet dat het wonen in Nederland is gewoon voor veel mensen een molensteen. Het is gewoon hartstikke duur en het is hun schuld. Dus en dat is ook waar wij als LP een echt antwoord op hebben. Maar ons echte antwoord zal in een barrage van goedkoop wonen en gratis wonen en goedkoop dit en gratis dit, zal het totaal versmoord worden als er al een moment is dat het überhaupt aan het daglicht komt. En dat is wat dit is. Dit is precies wat er in verkiezingstijd gebeurt. Ze weten dat het gewoon een kutzaak is hoe wonen in Nederland is geregeld. Het is gewoon echt balen en ba. Het is heel slecht. Het is belachelijk slecht. Dus wat zij continu gaan verkopen is hoe goed zij met die woningmarkt omgaan. En dat natuurlijk kunnen ze niet oplossen. Elke logisch denkend mens weet dat dat geld ergens vandaan gaat komen, dat het leven heel veel duurder gaat worden met dit soort plannen, als het daadwerkelijk ooit wordt uitgevoerd natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Dit is wat de aandacht krijgt. Ik denk dat elke partij gaat komen met een idee over hoe goedkoop wonen wel niet wordt. Er zijn nu ook partijen die nu, de PvdA is notabene aan de macht. Waarom is het nu niet goedkoop? En waarom is het in al die jaren niet gewoon heel goedkoop gemaakt? Nee, zij gaan weer beloven en allemaal mooie beloftes, zo van als we de volgende keer aan de macht komen,
Nou, dan wordt het pas goedkoop. Je kan het niet geloven hoe goedkoop het dan wordt. Nou, en dat is dit. En dat zal dus een hele brei komen. En wat kunnen wij, hoe kunnen wij, hè, want we weten nu al dat er gewoon van nu tot de stemdatum volgend jaar komt er een onstopbare brei van hoe goedkoop het wonen wel niet gaat worden voor ons. Hè, na de verkiezingen in 2017 moeten we moet je bijna wel 3 of 4 huizen betrekken om het, al dat aanbod, dat gratis aanbod van die huizen aan te kunnen. Je moet eigenlijk, zeg maar, om de week in een ander huis gaan wonen, want anders staan ze te lang stil. Zo prachtig gaat het worden. Hoe kunnen we in die pracht, hè, iedereen gewoon 3 vakantiehuizen. 1 op een eiland, 1 in Zeeland en 1 op de Veluwe. Of in de Achterhoek als je dat wil, of in Limburg. Maar minstens 3. En als je een minimum inkomen hebt, 4 vakantiehuizen. Zo prachtig gaat het worden.
Ja, misschien nou, moeten wij verder gaan overdrijven als libertarische. Ja,
gewoon in de file.
Iedereen krijgt een hele flat gewoon.
Dan moet je erbij en een verhaal erbij, dan kan je zeggen van
Park Ranch.
Kijk, luister. Zeg van iedereen kan een villa krijgen als je dat wil. En dan leg je uit van als we alle belastingen afschaffen en al het geld wat de PvdA uit jouw portemonnee graait, als jij dat gewoon weer terug in jouw portemonnee hebt, dan zou je inderdaad een villa kunnen kopen.
Ja, dan moet je ook nog wel even de
nog te veel
huisvesting toestand weg.
Ja. Nee, maar dat is dus het punt. Hè? Wij worden al snel concreet en saai en ingewikkeld. En als onze plannen klinken altijd naar geen overzicht, aan je lot overgelaten en je moet het zelf allemaal regelen. Zo klinken al onze plannen. Normale mensen. Het klinkt als heel veel werk. Zo van, de PvdA verkoopt,
mensen hebben niet door hoeveel uur van zijn leven ze eigenlijk arbeiden voor de overheid.
Jij gaat gewoon lekker 20 uur per week werken en de rest ga je gewoon lekker doen wat je zelf wilt. Lekker een beetje met de mobiele telefoon. En wij gaan ervoor zorgen dat jij gewoon op stand, gewoon met een vrijstaand huis in het centrum van Amsterdam. Dat krijg jij.
Ja, maar dat komt er ook even neer.
Want gewoon even op ons stemmen en gewoon lekker 20 uur per week blijven. En gewoon een klein beetje vakjes vullen. Gewoon even lekker werken. En wij zorgen voor dat huis. Dat is wat en dan komt de Libertarische Partij van wat de PvdA liegt, zeggen we. En dan zeggen we volgens van we gaan heel veel dingen gaan we niet meer regelen. En dan kun je zelf je huis regelen. Nou, dan zegt iemand die 20 uur per week werkt, dat is niet echt de persoon die erop zit te springen om heel veel dingen zelf te gaan doen. Misschien.
Geen gezeik, iedereen rijk. Dat is misschien een goede leuze, zeg maar.
Je hebt geen mensen die 20 uur werken en heel veel hebben. Je hebt meestal mensen die 20 uur werken en gewoon niet kunnen rondkomen. En dan zwarte baantjes erbij nemen. Ik heb een schoonmaker gesproken die 70 uur in de week werkt. Want die anders niet rond kan komen.
Ja.
Ja.
Maar ik denk, Klaas, ik zal niet ontkennen dat het is natuurlijk heel moeilijk.
Ja.
Het is natuurlijk ook heel moeilijk te verkopen. Het was een hele logische boodschap, geen agressie gebruiken. Mm-hmm. Maar het is moeilijk te verkopen. En dat is ook de reden waarom er al 150 miljoen mensen zijn overleden vermoord zijn door communistische regimes. Omdat mensen trappen er gewoon heel makkelijk in elke keer. En dan als boontje bij zijn loontje komt, dan worden die mensen doodgemaakt. Zeg maar.
Ja, ik weet het. Wat vinden jullie van die vergelijking met communisme? Ik snap ze, maar ik denk dat niemand raakt. Ik denk als de regeldruk nog 10% toeneemt, en de belastingdruk ook, ik denk dat mensen dan nog steeds niet onze situatie vergelijken met communisme.
Ja, vergelijk het dan met Napoleon. Napoleon was hetzelfde verhaal. Die zei ook van die hebt die. Het is meer
keizers. Maar geschiedenis van haat en na weet echt heel veel mensen, wat weet je van Napoleon? Hij had een bepaalde hoed.
Wat is het nou voor gelul? Overal waar je mee aankomt is het van mensen zijn er te dom voor. Wat heb jij dan als voorstel? Ik snap niet waar je naartoe wil, hoor.
Kijk, Peter, de meeste mensen, jij weet heel veel, maar Jan met pet op, die op straat tegenkomt, misschien nooit meer praat, die weet dit soort dingen niet. Joh.
Nee, ik ben maar
een beetje
met het is gewoon een vorm van communisme en dat gaat mis. En zo zit het eenmaal zo, de mensen geloven dat niet. Ja, de mensen zijn imbeciel, die geloven ze wel niet. Nou ja, wat heb ik eraan? Wat maakt het mij uit?
Dat is niet, het gaat gewoon om dat je in een de PvdA communiceert. En dit artikel is een goed voorbeeld voorbeeld van hoe ze communiceren. Ik heb al vaker, ik heb met de PvdA's in debat ben ik geweest. Ik heb al vaker verkiezingen meegedaan, ook met tegenover PvdA's. PvdA's zie je een hele grote partij. En dit soort taalgebruik, daar ben ik dus, als ik dit lees, dan voel ik alweer van, oh ja, zo gaat het. He, dus hoe vriendelijk het ook brengen, wat wij zeggen, breekt niet echt door. Dat is wat ik zoek. Ik zeg niet dat het bestaat, maar ik weet wel dat het op communisme lijkt, of hoe Napoleon, ik ga niet eens zeggen dat mensen het wel eens niet snappen, maar dat is gewoon niet de vocabulaire waarmee het gebeurt. En dat kun je wel doen, en misschien helpt het. Dan denk ik, oh, die man die praat de hele tijd over communisme en Napoleon, dat is het bijzonder. Laten we eens even naar luisteren wat hij zegt.
Maar je mag er geen geschiedenis bij halen, zeg je dat eigenlijk van, je moet er nooit geschiedenis bij halen?
Nou kijk, als wij echt zouden leren van geschiedenis, zouden we niet in deze situatie zitten.
Ja, maar dan zeg je dus in feite, je moet er nooit geschiedenis bij halen.
Nee, dat mag wel, maar dat is...
En wat voor geschiedenis mag je er dan bij halen volgens jou? Wat gaat werken?
Kijk, laten we vooropstellen, wij zijn het niet met elkaar oneens. Het punt is niet dat wij het met elkaar eens moeten worden. En kijk, ik waar ik nu op inga is gewoon, ik zie deze taal, ik weet welke kant dit op gaat.
Ja, je hebt het al een aantal keer herhaald. Het is wel aangekomen hoor. Ik heb het wel begrepen wat je zegt.
Prima.
Ze praat als een stel slijmballen en dat slaat aan. En wat brengen wij er tegenin? Ja. En zodra je een woord gebruikt van meer dan 4 lettergrepen, dan ben je ze kwijt. Dat zeg je eigenlijk. En je moet ook niet meer teruggaan in de geschiedenis dan Kim Kardashian, want dan ben je ze ook kwijt. En dan weet ik het ook niet. Nee. En dat weten wij allemaal niet. Dat is natuurlijk zo. Daarom is het ook...
Het is toch helemaal niet erg om dat soort mensen kwijt te raken?
Dat zijn bijna alle mensen.
Ik weet wel misschien iets waar je mensen mee kan wakker schudden. En dat is namelijk het volgende bericht. Want we praten inmiddels al een uur over de PvdA. Die hebben nou heel veel exposure gehad.
Ja,
hey, straks zeg Jernus nog dat dit een links complot is.
De PvdA heeft nog nooit zoveel exposure gehad als in Vrije Radio. Ja. Nee, het volgende, we hadden het over PvdA en de woningmarkt. En hier heb je natuurlijk de reden waarom. Bouwbedrijven die komen geld tekort. Een paar miljard, 8 miljard of zo?
Ja, precies 8 miljard geloof ik.
Ja, is er een link met de PvdA? Ja,
dat wel, ja. Nou, dus geloof ik meer de bouwwereld is meer CDA, geloof ik. Die zitten daar heel goed in, zijn erin thuis. En hier komt er ook dus weer een of ander onderzoekje geweest.
Ja, maar inmiddels zitten bouwbedrijven ook al in de aanslag van GroenLinks. En eigenlijk iedere partij die regeert ergens.
En dat zijn ecoductbouwers. De ecoductbouwers die zitten weer bij GroenLinks in de...
Kijk, bouwen is de meest recht toe recht aan manier om het belastinggeld in de juiste portemonnee te krijgen. De macht hebben.
Al sinds de Romeinse tijd eigenlijk al.
Ja, dat is een stevast iets. De bouwbedrijven zitten heel dicht op de politiek. En dat is, vaak is het ook, soms is het zelfs andersom. Dat zeg maar vanuit bouwbedrijven bepaalde mensen de politiek ingaan.
Ja.
Hier staat eigenlijk dat in dit bericht dat Nederland komt in de komende jaren ruim 8 miljard euro tekort voor investering in spoor en wegen. Dat blijkt uit een studie van het Economisch Instituut voor de Bouw. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel duidelijk wat hierover zit. Maar ik vond het wel verpand, omdat er via de andere manier ook Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw in Nederlander, die zei, zelfsturende auto houdt verstopping wegen niet tegen. En wat zie je daar dan? Opvallend is dat als er niets gebeurt, het aantal files over ruim 10 jaar met 30% is gegroeid. Ja, wat die zelfsturende auto erbij doet, dat weet je dan niet, maar dan gaat hij verder. Er is ruim 8 miljard tekort voor investeringen die nodig zijn aan wegen en spoor. Hoe kan dit zo opeens? Er is te veel bezuinigd.
Ja. Het is toch wel raar, want ik bedoel, de wegen, dus dat is toch altijd een VVD-dingetje, toch? Of zit de CDA er ook aan?
Nou, hoe heet die vorige? Die Brinkman, die zat toch ook in die bouwtoestand?
De CDA zit altijd al in de bouw.
Maxime Verhagen, dus ja, ik vind het geen vreemd verhaal dat hier overal CDA'ers op duiken.
Ja, maar goed, als die een weg aan de VVD kunnen verkopen, dan doen ze dat.
Ja, dat zeker, ja.
Nou, ik vind het wel verpand dat spoor ook wordt genoemd erbij. Dus dan heb je een situatie dat zeg maar spoor, daar gaat elk jaar enorm veel geld naartoe. Het is van de overheid. En nu kondigen ze eigenlijk aan dat we een punt gaan bereiken waarop het allemaal niet goed genoeg is en dat er een gigantische schep geld bij moet. En dat voelde toch eigenlijk wel aankomen, of niet?
Ja, maar volgens mij voelen we dat hier, volgens mij is het allemaal niet verbaasd als dit een soort persberichtje is dat ze ieder jaar weer in de media aanslingeren. Mm-hmm. Er moet altijd geld bij. En volgens mij de spoorwegen die kunnen toch gewoon zo in de schatkist graaien. Dus zo zit die constructie toch in elkaar.
De reden dat ze altijd vertraging hebben en storingen is omdat er te weinig in geïnvesteerd is.
Ja, er moet nog een nieuwe betuwe lijn bij of zo.
Het gaat om een keuze tussen mobiliteit of accepteren dat de bereikbaarheid minder wordt. Zo'n dreigement erbij.
Ja. Ja. Ik denk trouwens dat ons vorige onderwerp heel diep insnijdt op dit. Ja, doordat je zeg maar met die woningen. Want wat we eigenlijk doen is zeggen mensen die een huis niet kunnen betalen in een bepaalde regio, moeten daar toch wonen. Ja, want huizen zijn niet overal even duur. Heel veel mensen die klagen over de woningnood in de bepaalde steden, ja, die gaan gewoon niet ergens anders wonen. Nu zeg ik niet dat het moet, maar dat is het natuurlijke verloop. Ja, en wat je nu krijgt is dat er dat mensen in Friesland zeg maar betalen belasting. En die hebben allemaal een huis van 130.000 euro. En van dat geld wordt er in Amsterdam een vakkenvuller in een huis van 3 ton gestopt. En wat je eigenlijk moet doen is, laat die mensen daar in Amsterdam dat zelf regelen. Je moet dat moet uitwaaieren. Je moet voorkomen, want nu krijg je dus dat, doordat wij dat subsidiëren, dat eigenlijk alle diensten, ook hele laagbetaalde diensten, allemaal maar in Amsterdam kunnen blijven plaatsvinden. Omdat iedereen in de buurt kan blijven wonen op onze kosten. Dan krijg je niet dat verwateren. Het moet juist uit elkaar vallen. Doordat het niet wordt gesubsidieerd. Die mensen daar moeten of veel meer gaan betalen voor basisdiensten, waardoor het aantrekkelijker wordt om bepaalde zaken uit die dure plek te verhuizen. Of ze moeten dat op een andere manier gaan realiseren. Door het op een andere manier te vervangen. En doordat we dat niet kennen, blijft het heel erg geconcentreerd in die gebieden. Wij betalen eigenlijk in Friesland voor onze eigen ondergang. Wij faciliteren het niet naar Friesland verhuizen van bepaalde productiviteit en bepaalde arbeid.
Ja, dat ook, maar ook het feit dat mensen blijven wonen waar ze zitten, omdat ze en dan lange reistijden hebben, omdat mobiliteit heel duur is. Zeg maar, als jij je huis verkoopt en koopt, dan ben je gelijk al een hele hoop geld kwijt. Dus je gaat niet makkelijk naar je baan toe verhuizen. Wat je anders wel zou doen.
Nee, daarom. Dat een huis een hoofdzaak is geworden in plaats van een bijzaak. Door al die regelingen. Het is een samenwerking. Het verergt, allebei verergt elkaar. Aan de ene kant moet inderdaad het huis moet een bijzaak worden. En aan de andere kant moet het gewoon veel makkelijker zijn om uiteen te spatten. Het moet meer gaan verspreiden. Ja, die mobiliteit, ja, dat is ook een gevolg, denk ik, van kunstmatige zaken.
Ja, en ik geloof dat Pim Fortuyn het ook al eens een keer gezegd heeft. Van het hele idee dat je industrieterreinen hebt en een woonterrein die gescheiden zijn, dat stamt nog uit de tijd dat er enorme schoorstenen stonden op industrieterreinen. Ja, maar de overheid plant dat nog steeds zo, dat hier wordt gewoond en hier wordt gewerkt. En dan zie je hier bijvoorbeeld bij de Meerne in Utrecht, dan heb je zo'n grote enorme woonwijk en er is dan één weggetje uit en dan staat 's ochtends iedereen in de file om eruit te komen naar zijn werk toe en 's avonds iedereen in de file om erin te komen naar zijn huis toe. Zeg maar. Dat is eigenlijk een hele ouderwetse manier van denken. Als je dat door elkaar heen zou laten zitten, dat zou veel praktischer zijn.
Ja, ja, precies.
Die kantoren is dat eigenlijk prima mogelijk. Nou zijn die kantoorwijken zijn helemaal verlaten 's avonds en die woonwijken vaak verlaten overdag.
Ja, maar Bulgaren met busjes om te kijken of ze er wat kunnen weghalen. En dan gaan ze s'avonds naar het bedrijventerrein om daar alles leeg te halen.
Ja, precies tegen het verkeer in. Je hebt ook geen last van de files dan.
Nee, maar goed, laten we even doorhoppen naar het volgende bericht toe. Na al die graaiers, even weer wat anders. Artsen zonder grenzen willen geen geld van de overheid.
Ja, geweldig.
Ja, het voorbeeld, hè.
Ja. Ze zijn nou een heleboel keer gebombardeerd door de overheid. En, ik denk dat, dat de liefde een beetje bekoeld is.
Ze willen ook geen geldbommen meer. Ja, Jurjen.
Ah, het is wel grappig, hè. Mevrouw Plaumen helemaal verdrietig, omdat ze
geen geld mag geven.
Omdat ze geen geld mag geven en ze hoopt dat de relatie met artsen zonder grenzen, want die NCO's zijn heel erg belangrijk, hè, want het is een manier om geld bij vriendjes te krijgen. Nou, ze hoopt dat die snel weer mee gaan doen, hè? Join the club, accepteer ons geld. Maar dit is een goede set van artsen zonder grenzen. Ze worden er in één keer behoorlijk wat sympathieker van, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk het.
Dus ga zo door. Ik denk dat ze snel weer in de oude fout zullen vervallen. Want ja, het is een gebaar wat ze nu doen. Maar ja.
Heeft de artsen zonder grenzen ook een reden bijgegeven?
Nou, we omgaan met de vluchtelingencrisis.
Mm-hmm. Ja. Zie, de overeenkomst tussen EU en Turkije is misschien niet ideaal en verdient verdere uitwerking. Maar de overeenkomst die gemaakt is om te voorkomen dat mensen verdrinken. Want eigenlijk, ik denk dat het over Turkije gaat, dat de EU een deal gemaakt heeft met Turkije over die vluchtelingen.
En, met Erdogan?
Ja, met Erdogan, ja. Erdogan die overigens nou ook weer bij de EU mag komen. Dat is weer een ander puntje, begreep ik. Dat, daar zijn ze een beetje boos over. Maar ik denk dat ze meer reden hebben, artsen zonder grenzen, om boos te zijn over die overheden. Maar, dit is natuurlijk een aantal keer gebombardeerd door allemaal groepen die steun krijgen van westerse overheden. Saudi-Arabië heeft in Jemen, Artsen zonder Grenzen. In Afghanistan zijn ze gewoon direct door de Amerikaanse overheid gebombardeerd. Dus ja, die westerse overheden, daar, ja, dat zijn partijen waar je, die ook een agenda hebben en die niets, die een heleboel mensen in je ziekenhuis in jassen, zeg maar.
Ja. Nee, goed joh, we gaan nog even snel naar de volgende berichten. Regering laat oren hangen naar belastinglobby. Ja, dit moet iemand mij even uitleggen. Ja. Hoe moet ik dit interpreteren?
Ja, dit is een onderzoek door SOMO, een ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.
Oh jee.
En die, die hebben ontdekt dat, dat mensen lobbyen bij de overheid over belasting. Ja, het zijn bedrijven die willen het liefst zo weinig mogelijk belasting betalen. En als ze dan wat willen betalen, dan willen ze dat bepaalde, ja, wat voor terugkrijgen of zo. En kennelijk zit het VNO-NCW en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de American Chamber of Commerce, die zitten met de overheid te praten over wie er belast wordt en wie niet. En Oxfam en SOMA vinden dat het vreselijk, want er moet er totaal geen invloed zijn op wie er belast wordt. Je moet helemaal, moeten ze kennelijk helemaal zelf bepalen.
Mensen moeten zonder aanzien des persoons beroofd worden.
Ja.
Mm-hmm. Oxfam die roept het al jaren, hè, ook met een actie voor de Robin Hood tax. Dat dus als jij belegt dat er allemaal transactiekosten rechtstreeks naar de overheid vloeien. Mm. En Oxfam doet het natuurlijk vanwege het feit dat zij hier flink van mee profiteren.
Ja, dit is een NGO die je niet zo snel zal hun steun aan de overheid zou horen opzeggen of hun geld zullen afzeggen.
Nee, ik heb nog niet hun meest recente cijfers gezien, maar van voorgaande jaren was hun grootste inkomstenbron was de overheid. Ik denk dat het zoiets was van overheid en andere overheden. En soms krijgen ze verschillende overheidshoeken, krijgen ze geld. En wat echt mensen vrijwillig bijdragen aan deze organisatie, dat zit echt onder de 30%. Volgens mij was het zelfs nog veel minder. Maar weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar ze krijgen gigantische sommen gewoon van de overheid toegestopt om hun zaakjes aan te doen. Mm-hmm. En maar goed, een topmensen in Nederland die verdienen maar bescheiden salarissen tussen de 90 en de 130.000 euro.
Daarin
staan ze niet.
Is toch wel ietsje meer als wat ik verdien, hoor.
Daarmee staan ze niet in de top van de grootste graaiers. Maar ze weten wel, belastinggeld is gewoon hun grootste inkomsten. Als ze geen belastinggeld konden krijgen, ja, dan tenzij ze echt een gigantische goede campagne zouden kunnen opzetten, zouden ze waarschijnlijk gewoon meteen van het toneel verdwijnen. En de enige bestaansrecht is belastinggeld.
En het aparte is dus dat ze klagen over belangenbehartiging en ze zijn eigenlijk met belangenbehartiging bezig, hun eigen belang aan het behartigen.
Ze likken de hand in hun voet.
We maar ook wel klagen over andere partijen die lobbyen, zeg maar zelf ook een lobby.
Ik denk juist niet dat ze denken dat ze hun eigen belangen aan het behartigen zijn. Ik denk dat ze echt geloven dat dit gaat om het gemeenschappelijke belang. He, dit doen ze voor iedereen.
Ja, maar wat mensen denken en wat hun werkelijke beweegredenen zijn, wat ze zeggen is zo'n onzin. Daar hoef je eigenlijk niet eens naar te luisteren. Dit is meestal, hebben ze zelf inderdaad niet door wat hun drijfveren zijn.
We hopen nog even snel naar de volgende berichten in verband met dat er nog een aardig lijstje op staan. Werknemer inspraak op faillissement van werkgever. Ja, dat vind ik wel een beetje raar inderdaad. Oké, ik snap dat als je daar 30 jaar bij dat bedrijf hebt gewerkt, heb je een sentimentele band. Maar ja.
Het gaat helemaal in tegen het eigendomsrecht. De verdere uitholling van het eigendomsrecht. Dat eigenlijk de aandeelhouders zijn eigenaar van een bedrijf.
Ja, maar goed, zo'n werknemer heeft er 40 jaar gewerkt en die heeft toch een sentimentele band met die hamer. En die, weet ik al, dat andere werktuig waar hij jarenlang heeft mee staan ploeteren.
Ja, maar dat heeft die aandeelhouder natuurlijk ook. Die heeft ook een.
Nee, die heeft het niet.
Die heeft al zijn geld in dat bedrijf zitten en daar is hij voor zijn pensioen voor afhankelijk enzovoort. Maar ik bedoel, niemand wil graag dat het failliet gaat. Maar faillissement is gewoon iets technisch. Als je je schulden niet kan nakomen, dan ben je failliet. Dat is een definitie van die faillissement.
Oké, nou even het verhaal van Henk.
Nee, dat is niet zo.
Oké, Henk.
Het nieuwe investeren met die kapitaal. kapitaaltijgers en zo. Met die, gewoon die hele grote investeringsmaatschappijen. Die kan het geen fuck schelen of een bedrijf failliet gaat. Ze stoppen er geld erin en ze halen het er weer uit.
Nee,
en
als dat het maakt... failliet is, dan kan je er geen geld uithalen. Want dan, als het failliet is, hangt het bij de curator. En dan moet je schuldeisers moeten dan betaald worden. En die kunnen niet betaald worden.
Ja, maar zelfs dan worden er winsten gemaakt.
Nou, dat vragen we even aan Jurien.
Door de curator.
Jurien, leg even uit hoe zit het in elkaar.
Ik hoor een fout, hè? Want op het moment dat een bedrijf failliet is of tegen een faillissement aan zit, dan komt een bedrijf de betalingsverplichtingen niet meer na. Dus met andere woorden, dan is een bedrijf eigenlijk al min of meer van de schuldeisers. Die aandeelhouders die krijgen niks meer, die kunnen naar hun geld fluiten. En dat is ook redelijk, want die aandeelhouders die hebben geld zitten in een bedrijf wat rekeningen niet betaalt.
Inderdaad.
Hè, dus aandeelhouders wil ik helemaal niks van horen. Nou, dan is de vraag, nou, wat moet personeel doen? Personeel heeft niet zoveel te kiezen, hè, want er zijn weinig mensen die als loonslaaf dermate veel verdienen dat ze een half jaar van de lucht kunnen leven. Dus dat betekent personeel inspraak geven. Dat is eigenlijk onzin, want personeel moet binnen zoveel tijd moet dat bedrijf failliet hebben verklaard. Dat eist namelijk het UWV. Op het moment dat je bedrijf niet als personeelslid failliet verklaart, kun je fluiten naar je geld. Want je hebt maximaal zoveel maanden dat je het nog terug kunt krijgen. Nou, en in Nederland is personeel, hè, want je kunt niet je eigen verzekeraar kiezen. Dus je bent automatisch via de staat verzekerd. Dus je moet je ook houden aan de regels van het UWV. Dus eigenlijk alles wat hier staat, het is al dermate georganiseerd dat je... Ja, dat elke inspraak schijn is.
Ja, inspraak is ook een heel vaag woord natuurlijk. Net zoals ondernemingsraad, die hebben ook inspraak en zo. Je mag meepraten, dat is het eigenlijk.
Het komt meestal op neer dat je dan de computer van je werk mee mag nemen, dat je een sentimentele band mee hebt na 30 jaar of zo.
Oh, dan ga je weer in de fout.
Nee? Schuldeisers.
Want een computer is een roerende zaak. En daarop zal de Belastingdienst heel snel bodembeslag leggen.
Okay.
Dat is namelijk een privilege van onze overheid. Dus daar kun je als personeelslid naar fluiten.
Oké, want het houdt dan de inspraak in.
Ja, maar de inspraak, hè, waar wil je inspraak op hebben?
Oh, je mag even je stem laten horen en voor de rest wordt er niet naar je geluisterd of zo.
Nee, de mensen die werkelijk inspraak hebben, dat is de hypotheekverstrekker als het bedrijf een pand heeft. Uh-huh. Want die kunnen zeggen, nou, we gaan het pand verkopen. Het is de Belastingdienst die heeft daadwerkelijk inspraak, want die kan zeggen wij nemen de spulletjes in beslag. En het is, het zijn nog wat juristen die nog een heel klein beetje inspraak hebben. Maar die, en natuurlijk het UWV, want het UWV bepaalt of het personeel mag blijven, welke procedure dat er wordt gekozen. Ook in het nieuwe ontslagrecht, flexibiliteit en zekerheid, is het bij financiële redenen dat het niet naar het kantongerecht gaat, maar naar het UWV. Dus dan is het UWV ook die aan de knoppen zit.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk de enige die inspraak hebben, dat is de overheid. En dat is de bank, voor zover dat er nog sprake is van een hut waarin het failliet gevestigd is.
Mm-hmm. En dat nu de werknemer dan inspraak heeft, dan moet je dan echt tussen aanhalingstekens zien.
Ja.
Het is gewoon een wassen neus dus.
Alleen als er inderdaad kans is op een doorstart, dan zou je kunnen zeggen, jongens, er is kans op een doorstart, nu gaan jullie aan het werk. En dat is dan de inspraak van...
En dan mogen ze juichen met z'n allen.
Ja.
Ja, dat staat er ook inderdaad. Het gaat om de pre-pack methode waarbij al voordat een bedrijf faillissement heeft aangevraagd, een nieuwe eigenaar wordt gezocht.
Mm-hmm. Oké, dus als ze horen dat niet zo populaire bedrijf de token wil overnemen, dat ze dan kunnen zeggen, nee, dat vinden wij niet leuk of zo.
Ja, vakbonden zien de maatregel als een manier om te reorganiseren.
Mm-hmm.
Want staat hier in de praktijk, vraagt een onderneming faillissement aan, worden de werknemers ontslagen en is er soms binnen een dag een nieuwe eigenaar die het bedrijf in afgeslakte vorm voortzet. Ja, het is inderdaad waarschijnlijk makkelijker soms in plaats van de helft van je personeel te ontslaan. Om failliet te laten gaan en gelijk met een doorstart met het halve bedrijf verder te gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat als voor een onderneming makkelijker is, juridisch gezien. Omdat ontslag heel moeilijk is. En je kan zeker niet makkelijk bepaalde personen ontslaan. Zeg maar. Dan moet je eerst een heel geschiedenis opbouwen van... ja, hij heeft slecht gefunctioneerd, Pietje, en we hebben hem 3 keer gewaarschuwd. En je moet zo'n heel rapport hebben voordat je mag ontslaan. Dus dan kan je inderdaad beter feed en dan met de helft doorstart verder. Dat is dan waarschijnlijk een stuk makkelijker.
Ja, de bedrijven die meer dan 100 jaar bestaan en predicaat koninklijk krijgen... Die zullen ook kleiner worden. Omdat alle grote bedrijven, die vallen te prooi aan de investeerders. Mm-hmm. En nou, die hebben dus echt gewoon alle belang bij dat zo'n toko failliet gaat. En daar zit uiteindelijk ook de pijn.
Ja, dat snap ik echt niet. Dat de grote investeerders een voordeel bij hebben dat bedrijf failliet gaat. Maar ja,
zeg je toch ook net zelf.
Doe je om van het personeel af te komen?
Ja.
Oh, voor een doorstart bedoel je?
Nou, het maakt er ook geen fuck uit of er een doorstart is of niet. Dus je kijkt gewoon naar het getalletje.
En ze zijn er gewoon nog geld kwijt allemaal, dat vinden ze prima. Of...
Ja, die logica ontgaat me ook een beetje, Henk.
Nou, ik heb het toch fucking gewoon meegemaakt. Maar jullie zitten gewoon naar te kijken naar de theorie. En het bezit, weet ik voor wat, dat vind ik ook prima. Maar... waar het om gaat is dat als je gewoon denkt van, ik werk voor een bedrijf en ik doe het goed. Je krijgt een hele mikmak van nou, als je het goed doet dan word je beloond en weet ik veel wat. Nou, dat is dus allemaal bullshit. Want als je dus bij een bedrijf komt, ga hij dus dat het wordt opgekocht. En dan worden de beste stukken eruit gehaald en dan functioneert de toko niet. En dan krijg je dat het zich niet meer kan aansluiten op de markt. En dan gaat het daar weer over klagen. En dan...
Vervangen door een ander bedrijf. En dan kunnen mensen daar weer aan in dienst gaan. Als ze worden via faillissement of ontslag uit het andere voorgaande bedrijf weer worden gezet.
Ja, maar dat zijn allemaal gevolgen van ontslagrecht, zeg maar. Je hebt een lastig ontslagrecht en dan gaan je manieren daar... Investeerders gaan daar manieren omheen verzinnen om dan toch nog een bedrijf in leven te houden.
Dat maar klopt. We
hebben het nu ook voor bedrijven die je inderdaad gewoon kunt kopen en verhandelen. Maar er zijn ook wel bedrijven waar mensen eigenlijk de intentie hebben om het gewoon zelf te houden.
Ja, dus daar komt vandaan.
Doe je Laplace, dat soort dingen. Laplace,
ja, omdat het gewoon kut is als je met hart voor de zaak hebt gewerkt. Ja. Zeg maar dat de verhouding zo blijkt te zijn.
Maar ik denk
en dan
dat
kun je dan wel heel hard gaan roepen dat het alleen maar van de investeerders is.
Nee, dan is het, kijk, het enige goede aanpak daarvan is om zelf iets te hebben. Kijk, zolang het van iemand anders is het toch niet jou. Hè? Hoeveel hart je voor de zaak ook hebt, het is niet van jou.
Nee. Ik kan ook wel zeggen, ja, mijn huis is van mij. En dan komt er opeens iemand een nieuwe keuken aanleggen. Die zegt, ja, ik heb met zoveel hart en passie heb ik die nieuwe keuken aangelegd. En ik heb eigenlijk ook een beetje het gevoel dat die van mij is. Nee, mijn fucking huis. Ik heb jou betaald om die keuken aan te leggen en daarmee is het afgelopen. Het is niet stiekem jouw keuken.
Hoor. Nee, ik kan die emotie goed begrijpen, want mensen voelen zich wel degelijk gebonden. En dat is ook prima.
Ik heb 30 jaar achter die computer gezeten. Die computer is van mij.
Ja. Het is inderdaad, de realiteit is dat als je dat gevoel wilt koppelen aan daadwerkelijk hoe het is, ja, dan moet het van jezelf zijn. En als het niet van jou is, als je er dus niet, je begint niet een eigen bedrijf of je koopt er niet zelf aandelen in, ja, dan is het gewoon niet van jou. En dat is hetzelfde met een huurhuis. Op het moment dat je uit bent, is alles weg.
Ja, maar dan moet je dus ook die binding niet opzoeken.
Nee,
dan moet je gewoon zeggen van je verschijnt.
Wat voor binding bedoel je dan? Jij hebt voor een bedrijf gewerkt, de bedrijf was niet van jou, jij was gewoon in loondienst. Maar
dan heb ik het over de post.
Niet werd beantwoord.
Dan heb ik het over de post. En de post was de grootste particuliere werkgever van Nederland op een gegeven moment.
Ja.
Nou, dat wordt natuurlijk ook gewoon, dat komt natuurlijk ook in de handen van aandelenhouders. En toen zijn ze zeg maar gaan klagen over de postmarkt.
Ja.
Maar dat konden ze dus alleen maar doen, zeg maar, door alleen maar te kijken naar de brieven. En zeg maar te verhalen en gewoon het te houden bij, ja, mensen sturen zoveel e-mails en dat soort dingen. En Dus, maar er is nooit bewezen dat de postmarkt daadwerkelijk in zijn geheel aan het dalen was. En dat is wat PostNL zei. Gewoon een hele zielig verhaal opdoen. Terwijl de winsten op dat moment alleen maar aan het toenemen waren. En mensen gewoon op straat werden gezet. Dus dan heb je dus volgens het ontslagrecht in heel veel reden om mensen zo op straat te zetten. Alleen maar voor je winst. Want dat is wat er wordt gezocht. Het gaat het verhaal is dan, ja, hè, de markt is slecht en zo. En het is crisis en weet ik veel wat. Maar in werkelijkheid is het geld al lang vertrokken. En hoeft de zaak alleen maar te ploffen. Daar draait het gewoon op uit.
Maar dan is het ook een slechte zaak. Want anders dan zou, als hij gewoon winst oplevert, dan zou die investeerders er ook weer in blijven zitten.
Nou, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs. Nee. Maar het punt is, het was niet jouw bedrijf. Je was geen eigenaar, je had er niet zo te zeggen. Je voelde een binding die niet werd beantwoord. En dat, ik denk dat dat altijd zo zal blijven in je leven. Tenzij,
ik was me wel heel erg bewust van die verhouding.
Oké.
Natuurlijk wel.
Ik vind het wel een beetje jammer dat jij daar zo'n negatieve ervaring mee hebt. Het klinkt zo alsof je het niet fijn vond.
Het is ook een beetje mijn verhaal wat ik met de treinkatering had. Dat ik al de jaren met plezier deed. Maar ik wist ook dat het een aflopende zaak was.
Toen was het opeens weg. En dan was het alsof al die jaren voor niets was.
Terwijl ik in mijn kant van het verhaal was. Er valt hartstikke veel geld uit te halen. Maar ja, je zit er met een leiding. Met zeg maar hoge pieten boven je, die nog nooit in een trein gezeten hebben.
Het voelt zonde van de tijd.
Je had
je eigen treincatering moeten hebben.
Ja, als ik het zelf had gedaan, had ik veel meer geld uit kunnen halen. Maar goed,
volgens mij zou iedereen blij worden van een gezond bedrijf. Waar iedereen gewoon fluitend door het bedrijf heen loopt.
Maar als je die gevoelens beantwoord wil zien, dan zou ik wel aanbevelen om op een of andere manier ook eigenaar van te worden.
Mm-hmm.
Ja, maar het is best wel ingrijpend. En ook, het kan dus echt ook over de hele regio uitslaan. Dat is hier in Groningen gebeurd met Aldel, aluminiumsmelterij. Mm-hmm. En er was gewoon een Amerikaanse investeerder. Die liet de zaak ook ploffen eigenlijk. Nou, dan staan er zo in deze regio, 800 mensen of zo op straat. Behoorlijk aantal. Mm-hmm. Dat waren dus wel mensen. Weet je, het voelt zo onnatuurlijk en zo ongezond.
Het is het ook, het is het ook.
Ja, terwijl, waarom zou je die mensen niet hun passie gunnen?
De root of all evil in het hele verhaal is gewoon dat er wetten zijn.
Ja, precies. Dus het gaat ook niet over en dat soort dingen.
Mensen houden zich niet aan wetten en die wetten worden nooit nageleefd zoals ze bedoeld zijn. Ze gaan er allemaal omheen en die bedrijven, die zeggen ook, shit, we hebben nou eenmaal die wet. We hebben nou eenmaal, cao's en al die bullshit. Dan gaan ze dat soort dingen doen om er onderuit te komen.
Nee, maar wat ik altijd jammer vind is dat ze dat nooit zeggen. Want als het bedrijf nou gewoon eens een keer zeiden van, we vinden het ook maar eigenlijk maar waardeloos. Maar dit is de wet.
Soms zeggen ze dat hoor.
We doen dit omdat we anders opgesloten worden, zeg maar. En dat zou, volgens mij zou dat veel meer sympathie wekken.
Ja, net wordt er soms wel eens gezegd. Ik heb het wel eens meegemaakt. Dus dat we gewoon uitlegden bij die vergadering. We moeten nou de helft van het personeel ontslaan. Want dit en dat en dat. Die regels zijn nou eenmaal zo. Ja.
Vind je dat niet veel sympathieker klinken dan?
Ja, het komt wel sympathieker over.
Volgens mij is het bedrijf daarmee ook, ik denk dat het meestal om bedrijven gaat, veel meer uit de wind zelf, zeg maar.
De vakbonden die gaan roepen hoeveel bonus dan een topman krijgt tegelijkertijd in dat moment. Want die wordt dan wel weer beloond omdat hij zo slim gedaan heeft. Dus dat heb je dan ook weer, dat is de andere kant van het verhaal.
Absoluut, ja. En dat lijkt altijd dus samen te gaan. Ja. Dus dat voelt zo natuurlijk met welke bedrijfsfilosofie je ook wil aanhangen. Dan moet je dus, als je zo met je personeel om wil gaan, dan moet je ze sowieso niet vragen, vind ik eigenlijk. Maar dat mag dus dan weer wel.
Mm-hmm.
Dus in wezen zou je als overheid een soort investeringsfonds hiervoor kunnen opzetten.
Nee, gewoon die wet afschaffen en die cao's, al die
ook,
shit.
Ja. Ook wel, maar...
een fonds opzetten. Maar dit is al geplunderd voordat het er is.
Ja, je hebt Cohen het bestuur.
Ja, god. Eerste bonus is voor jou.
Ja, maar goed, weet ik, heb het over onderbuikgevoel natuurlijk. En,
ja, een raad van de wijze mannen.
Ja, nee, ik bedoel, nee, dat snap ik ook.
Ik vind dat psychologisch gezien, het is denk ik een probleem dat men te veel verwacht van wijze mannen. En dat is niet alleen in de overheid zo eigenlijk, dat men denkt van nou, we moeten de opperste supreme leader, moet een geweldige vent zijn en dan komt het allemaal wel goed. Maar bij, eigenlijk is het bij bedrijven ook zo, want dan gaan vaak gaan aandeelhouders ook op zoek naar een of andere topspeler of zo. Net zoals bij voetbalclubs. En dan kopen ze voor veel te veel geld een of andere figuur in die dan een domme overname doet en per contract heeft bedongen dat hij met een gouden parachute weg mag omdat hij reputatieverlies leidt of zo. Ja, het algemene probleem daarachter is dat mensen te veel van de central planning verwachten. Of het nou bij de overheid is of bij een van een CEO. Ze lopen achter een president of een commissaris.
Bij de grote bedrijven dan is het altijd al onnatuurlijk. Dan overstijgt het zeg maar elke menselijke vermogen om er nog een voelbaar goed geheel van te maken. Dan krijg je inderdaad dat de regels en de systemen over de mens gaan heersen. Hè? Dus,
dat komt ook door de overheid.
Hè?
Dat komt door de overheid. De overheid heeft het enige tijd geleden.
Nee, niet heel, alles komt door de overheid.
Er is een tijd geweest, dan was het heel aantrekkelijk om personeel, om die gewoon ook aandelen te geven.
Ja.
En dat hebben ze fiscaal enorm aangepakt, want dat was fout. En allemaal jaloerse ambtenaren die vonden, nou ja, wij krijgen niet aandeeltjes. En de mensen, ja, die privaten wel allemaal, dus dat moet niet kunnen. Dus dat is allemaal heel erg ontmoedigd. Terwijl dat aandelenbezit door het eigen personeel, dat het gewoon heel goed is.
Ja.
En dat niet alleen, maar het bestaan van regelgeving zorgt ervoor dat bedrijven steeds groter worden.
Ja.
Omdat dat werkt gewoon financieel gunstig uit. Als je een heleboel regelgeving hebt te volgen, ja, dan kan je beter steeds fuseren. Omdat je dan één afdeling hebt die zich daarin specialiseert en dan wordt de overhead steeds kleiner daarvan. En kleine bedrijven, daarvoor is het heel duur. En daarom lobbyen grote bedrijven ook vaak voor regelgeving, omdat dat de kleintjes om zeep helpt. Dus ja, dat is dat. En ik weet onder Hitler, als ik weer even in de geschiedenis mag duiken.
Hitler, dat is haar woord is
genoemd. Peter, dat spreekt niet aan. Dan weten ze niet wie dat is. Nee, maar die had ook een aantal, die heeft op een gegeven moment verplicht kleine bedrijven geliquideerd en in grote bedrijven doen opgaan. Want dat is ook veel makkelijker zaken doen. Als jij met een paar grote bedrijven, die kan je zo naar je hand zetten. Dan zet je een paar poppetjes neer en die kan je zo bedreigen. En dan doen ze wel wat je wilt. Terwijl duizenden kleine bedrijfjes is heel moeilijk.
Je kunt spreken van lobbyisten. Dat is ook gewoon een kwestie van lobby's geweest. Zo kun je maar zien. Eén groot Europa leidt altijd tot lobby's.
Ja, dat is sowieso. Maar kijk, dan ga ik terug gaan naar de jaren 60. Mijn opa die dan kruidenierszaak had. En dan eigenlijk zich genoodzaakt voelde om te gaan samenwerken met andere kruideniers en een grossiersvereniging op te richten. Dan met z'n allen goedkoop, zodat ze met z'n allen goedkoper konden inkopen en dan belastingvoordeeltjes en dat soort dingen konden krijgen. Maar dat was het gevolg van de belastingdruk en al die dingen.
En dat is ook heel gezond.
Ja, maar daardoor werd het dus, dat is uiteindelijk een supermarkt geworden.
Ja.
Dus zo is ook Albert Heijn en al die dingen zijn zo ontstaan.
Mm.
Dus vroeger waren het allemaal kleine bedrijfjes, maar het is allemaal pas samengeklonterd om onder regels uit te komen.
Ja, klopt. Maar wat er nu aan de top zit, en zo rijkelijk beloond, dat zijn zowel geen ondernemer als en ook geen werkgever. Want ze worden beloond om mensen eruit te knikkeren. En qua ondernemen, als je alleen maar zit te zeiken over je regels, ja, dan ben je ook geen ondernemer. Ondernemers zoeken naar creativiteit.
Ja, maar ik denk, Henk, als je heel veel van die regels afschaft, dan gaat alles weer terug naar de oude situatie. Dan wordt het weer veel voordeliger om weer een kleine man met een eigen toko te zijn. En dat jij gewoon weer heel direct jouw eigen personeel kent. Net als dat mijn opa. Mijn opa, die kende al personeel bij de naam. Die wist wie hun kinderen waren en wanneer hun verjaardagen waren. En zelfs de bankier waar hij zijn geld bracht. Ja, hij wist. Ja, dat was
als
nog,
ik het zo hoor.
We kenden elkaar.
Als ik het zo hoor, ja, schaf dan maar alle regels af.
Ja, precies. Maar dat heeft hij het al het persoonlijke weggehaald, al die regels.
Ja.
Ja, en belasting. Dus ja. Nee, goed, dan gaan we nog even snel door naar de volgende bericht. Ik heb hier een serie berichten over justitie. Ik begin even met de toonplicht. Ja, Ausweisbieten. We hebben geen identificatieplicht, maar een toonplicht. Dat zegt een advocaat. En wat zeggen wij als libertariërs?
Ja, dat klopt.
Maar hey, we hebben helemaal geen plichten, toch?
Nou, wat hij bedoelt te zeggen is, we hebben geen draagplicht, maar een toonplicht.
We hebben geen jodenster, maar je moet wel naar huis toe om te bewijzen dat je een jood bent of zo.
Ja.
je kan de agent meevragen om je ster te laten zien die thuis ligt. Ja. Heel anders dit.
Je roze driehoek.
En dat heeft ook mee te maken met dat de wet maakt wel onderscheid tussen dat soort dingen. Mm-hmm. Voor je rijbewijs, daar heb je echt een draagplicht.
Ja, als je met je in die auto zit. Hè?
Ja. Maar voor je identificatie staat het echt als toonplicht.
Ja,
En ik geloof dat bij bepaalde papieren, ik geloof als je gaat vissen of zo, dan is dat ook weer toonplicht of zo. Dus de wet maakt wel dat onderscheid. Dan kun je ze ook een beetje proberen te verzinnen wat voor stagiaires zo'n belangrijke wet voor de Big Brother heeft ingediend, zeg maar.
Ja.
Want dit is best wel belangrijk, want al dat gemiep over die dubbele paspoort en dat soort dingen, dat gaat allemaal over onderdanig zijn en weet ik veel wat. Of onderdaan zijn. Dat gaat meer daarover dan het jezelf kunnen identificeren.
Ja, maar goed. Ik denk dat Peter een heel ander gevoel erbij heeft. Ja, zomaar een gok hoor. Maar wat heb jij erbij bij een toonplicht?
Toonplicht vind ik een soort pseudo mierenneuken eigenlijk. Of je het nou thuis moet laten zien of dat je het nou onderweg moet laten zien. Het is één gradatie erger als je het gelijk moet laten zien bij een checkpoint, zeg maar. Maar ja, het is wel allemaal controle. Het is macht uitoefenen. En het is, we weten waar je woont. Dat is eigenlijk wat de maffia altijd zegt. Van, we weten wel waar je woont. Dat is eigenlijk, doet de overheid dat ook. Dat is mijn beetje idee over. Je moet in alle tijden oppakbaar zijn. Dat is, dus moet die altijd kunnen direct in de boeien kunnen slaan als je niet doet wat ze zeggen. En de wetenschap dat jij overal te traceren bent met je OV-chipkaart en de camera's op de snelweg en je toonplicht. Die wetenschap moet ervoor zorgen dat jij heel snel geneigd bent om alles te gehoorzamen en wat zij van je vragen. En daar dan allerlei rationele redenen bij te verzinnen. Maar ja, dat is wel de bedoeling.
Ik zei tegen een politieagent dat ik uit links rechts achter uit de galaxy kwam. En dat ik hier net met mijn spaceship was afgezet. Maar ja, dat geloofde hij niet. Maar,
nee?
Toen wilde hij een blaastest doen. Maar.
Nou, had je daar ook geen documenten van dan?
Nee, dat is een grapje hoor, wat ik net zei.
die papieren moet je dan wel bij je hebben.
Ik heb wel eens met de agent over gehad. Nou, met meerdere agenten. Want ik heb zelfs van dichtbij meegemaakt. De een die zei van agenten. Ja, de een die zei dat ik zei van waarom word ik nooit gevraagd om een identiteitskaart te laten zien. Ja, toen zeiden ja, je bent daar te blank voor. Letterlijk, dat zei hij.
No.
Ja. En een andere agent op een ander moment, die zei van... ik vroeg van, waarom is dat eigenlijk, die identificatieplicht? Hij zei, ja, nou ja, stel dat je nou wordt aangereden en je ligt dood op de weg, moeten we weten wie je bent. Oh. Ja, serieus.
Ja, nee, ik heb als kind heel veel oorlogsboeken gelezen. En dan werd zeg maar, of in oorlogswinter of zo, dan heb je inderdaad ook wel de Auschwitz bieten.
Geschiedenis, mag je niet over hebben over geschiedenis.
Maar dan wordt zo'n situatie best wel eens heel spannend omschreven. Hè? Maar weet ik niet of het zeg maar het eng is dat het een bezetter is, of dat die man een vreemde taal is of wat spreekt of zo. Maar ik had er altijd het gevoel bij van dat je niet zo gestoord hoefde te worden als je gewoon met je brood van A naar B wilde lopen.
Ja, en, ja, wat vindt Jan Terlouw eigenlijk van de identificatieplicht?
Weet ik niet.
Ik weet dat het toen het eerst ik denk nog 20 jaar geleden of zo, was dit heel controversieel. Als je denk 20 jaar geleden met een identificatieplicht had gekomen, dan was het niet geaccepteerd geworden. Dat is opeens is dat daar doorgeduwd met camera's overal en...
Nou, het is toen als toonplicht gekomen als compensatie van mensen die te veel moesten denken aan de Jodenster. Ja. Dus de identificatieplicht is toen een toonplicht geworden, dat weet ik nog wel.
Een schaamlapje.
Ja, precies.
Maar dat is, ik denk dat... Ik sprak een keer toen ik in Delft studeerde, zo op de top van het gebouw daar bij Electro. En toen zat er een Cambodjaan, die studeerde daar ook, die werkte daar inmiddels, en die zei van, ja, daar, die afstand van 25 kilometer in Cambodja, stonden daar zo 8 checkpoints waar je doorheen moest. En ja, die mensen spraken waarschijnlijk allemaal Cambodjaans. Dus het hangt eigenlijk niet van de taal af. Het kan ook gewoon gebeuren dat mensen van je eigen, die je eigen taal spreken, het leven heel erg lastig maken. En dat is nog niet zo, maar ja, die identificatieplicht, dat was 20 jaar geleden ook ondenkbaar. Dus het gaat gewoon langzamerhand en opeens staat het er. Je hebt natuurlijk in Amerika nu ook al een hele hoop van die checkpoints.
En er wordt ook geen fuck gedaan aan de politieman die zijn geile buurvrouw natrekt in de grote computer.
Hè? Nou, er wordt wel wat over gedaan. Daar hebben we zo meteen nog een bericht over.
Oké, nou ja.
Er zijn er een paar ontslagen.
Afgelopen jaar hoor ik zo'n berichtje voorbij komen. Van, nou, dan wordt er wel een beetje aan de bel getrokken of zo. Van, politieagenten die ongeautoriseerd de gegevens induiken, weet je wel. Oh, toch even het nummerbordje natrekken en dat soort dingen. Maar in wezen is de reactie gewoon, ja, schouder ophalen en verder of zo.
Ja, maar weet je, ik weet niet of je laatst gehoord hebt van die app in Rusland. En Russische lui die hebben een app bedacht en dan kan je gewoon met een camera een foto van iemand nemen en dan zoekt hij een database langs en dan geeft hij gelijk de naam van wie dat dan is. En ik weet niet welke database ze daarvoor gebruiken, maar ja, dat is ook een iets waar overheden waarschijnlijk ook wel, en ze maken er reclame voor van, ja, je ziet een leuk meisje en je wil weten wie dat is, maar je durft er niet aan te spreken. Nou, dan maak je even zo'n fotootje en dan heb je er gegevens. Maar het is inderdaad, daar zitten de implicaties daarvan zo heel eng. Er zit een gezichtsalgoritme herkenning wat kennelijk goed genoeg is om er zijn natuurlijk ook een heleboel van die databases van rijbewijzen en Facebook kan dat in feite ook heel makkelijk maken, denk ik.
Absoluut, gewoon Google. Dit is gewoon Google.
Ja.
Ja, ik heb het wel inderdaad gedaan op een website, gewoon op internet. Mijn eigen foto erin gegooid, maar toen kwam de naam van een filmster eruit. Nee, serieus. Maar we gaan nog even snel door naar de volgende berichten. We hebben zometeen inderdaad nog even een bericht over de justitie gedeeld over de vieze, de vunzige agent. Maar nog heel even berichten over drugsgebruik en versus justitie. Want er zijn razzia's in Schiedam geweest.
Ja.
En dus, doet de Gemmers er ook nog wat aan de hand? Dat komt hierna.
Ja, het stond er wel van te kijken inderdaad. Ze namen een Porsche in beslag, zoals dat heet. Ze stelen met 38.000 euro in cash erin.
Dat vonden ze toevallig.
De auto werd in beslag genomen en de cash werd aangetroffen. En ook en twee iPhones in beslag genomen. En een bestuurder is aangehouden op verdenking van witwassen. En een wielklem aangebracht. Maar wat enger is eigenlijk dat ze 246 huisbezoeken aflegden. In de buurt gewoon, zeg maar.
Ja, noem het een bezoek. Maar als je nee zegt, dan komen ze met een stormram of zo.
Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Want er staat 146 gevallen waren de bewoners thuis.
En ja, maar goed, vragen van, mogen we naar binnen? Nee. Nou ja, dan komen ze met een stormram.
Ja, in 17 maal is het bezoek aanleiding tot nader onderzoek. Ik denk dat het niet echt ze hebben geen, want dat is het geval hier een beetje, ze hadden geen huiszoekingsbevel. Wat normaal dan het geval is. En dan komen ze altijd met een stormram.
Okay.
Maar ze hadden hier geen huiszoekingsbevel voor. En daarom denk ik dat de stormram er niet achteraan zou zijn gekomen nog zozeer. Maar het is toch wel weer een stukje verder dit. Dat ze gewoon willekeurig 246 huizen even bezoeken.
Mm-hmm. Nou, ze kunnen ook net als in Amerika een brief van de rechter, zo'n kopietje laten zien. Ja, we hebben huiszoekingsbevel.
Ja, het is allemaal natuurlijk. De overheid geeft zichzelf een toestemming en dat is ook
later
allemaal.
Later gaan ze dat rectificeren bij de rechter.
Ja, het stelt ook allemaal niet zoveel voor. Maar het is toch altijd weer een beetje eng als die grenzen weer iets vervragen, zeg maar. Ook als het van een toonplicht naar een identificatieplicht gaat. Het is allemaal weer meer een stapje de verkeerde kant uit. En, ja.
Ja, het zijn gewoon Amerikaanse toestanden. Dus even wachten tot je het bericht hoort dat er een hond doodgeschoten wordt. Of flashbang grenades naar binnen worden gegooid.
Ja,
en dan krijg je de dooien als ze bij het verkeerde huisnummer waren. Oh ja, sorry. We dachten dat die man een wapen had, maar het bleek een afstandsbediening te zijn.
Stond zijn tuin te sproeien ook. Nu werd ook overhoop geschoten.
Een vrouw met fitnessapparatuur, we dachten het een Uzi was.
Ja, misschien kun je dan zeg maar naast van die borden van geen colportage, dat ze niet aan de deur wordt gekocht, zo van ook geen politie.
Ik koop geen kogels.
Ik wil niet worden beschoten.
Ja.
Ik wil
ook geen... ja. Zo'n sticker.
Ja, zo'n sticker. Ja, ik wil geen
onverantwoorde
reclame en niet worden beschoten door de politie.
Kogels nee, handgranaten ja.
Ja, dat is wel triest. Het gaat richting Amerika. Maar ja, goed, Doetinchem, daar is ook nog wat gebeurd, hè?
Dat weet ik niet.
In Doetinchem gebeurt altijd wat.
Ja. Zeg maar, Peter.
Ja, ze mogen maximaal 2 koffieshops in de gemeente aanwezig zijn. En die moeten in het centrum zitten. En ja, je ziet het in Nederland is het een beetje het vreemde effect dat de drugswetgeving steeds strenger wordt. En dat het, ja, het een beetje een wegpestbeleid is van die coffeeshops. Terwijl het in Amerika nou juist weer losser gaat. En dat zie je heel vaak van die golfbewegingen erin.
Ja. Maar waar is het beleid voor? Is dat voor een bepaalde gemeente of is dat voor...
Ja, Doetinchem.
Ja, gemeente Doetinchem dit, ja.
Ja, die 2 coffeeshops in de gemeente?
Ja, maximaal 2.
Hoeveel mensen wonen er in Doetinchem?
Ik zou het
niet weten. Het is toch wel een redelijk forse plek, toch? Ja, het is
het hele beleid is erop gericht om gewoon 2 coffeeshops toe te staan.
Ja. Is dat dan een soort lobbyclub van die 2 coffeeshops die de rest wil uitschakelen? Of hoe zit dat?
Hoe dik is zo'n rapport dan? Zo'n beleid?
Maar kijk, de coffeeshops mogen maar een maximale hoeveelheid drugs aanwezig hebben. Als je gaat kijken van, nou ja, hoeveel gebruikers zijn er in zo'n stad? Nou, deel dat door 2. En dan hoeveel gebruikers die gebruikers? Ja, en dan kom je uiteindelijk op uit dat ze meer in huis moeten hebben dan...
Ja, ze mogen niet eerder open dan 6 uur, maar 6 uur 's avonds. Maar dat betekent dat ze dus 7 uur 's avonds al uitverkocht zijn. Omdat te weinig koffieshops in Doetinchem zijn voor te veel mensen. En ze mogen niet genoeg drugs in huis hebben.
Ja, dat is ideaal voor de zwarte markt natuurlijk.
Ja.
Er staan allemaal van die dealertjes, die staan er buiten. Oh ja, ze hebben binnen niks meer. Nou, ik heb nog wel wat hoor.
Maar mijn punt is dat dit dus niet eens een fucking beleid is.
Het heet wel beleid. Het nieuwe drugsbeleid geeft de burgemeester uitvoering aan de richtlijning van de gemeenteraad van vorig jaar.
Dat geloof ik wel. Maar
je zei het is geen beleid.
Nee, ze noemen het beleid, maar het is geen beleid. Met beleid heb ik hele andere ideeën.
Beleid is gewoon een wet met een gun erachter. Dan is het beleid, toch?
Ja.
Zoiets.
Ja.
Volgende.
Ja. We gaan nog even... De vice-agenten, ik had ze al aangekondigd. Er zijn bijna 500 ontslagen. Wegens kinderporno, prostitutie, wat nog meer?
Ja, en meer staat erbij. Dus ik weet niet en wat dat andere is. Het kan natuurlijk ook zijn...
Dat vind ik een hele bijzondere term. En meer.
Ja, ik zie dat 490 en meer kunnen zijn. En 7 voor kinderporno en prostitutie natuurlijk. Maar...
Ik zie dat tegenwoordig ook steeds meer in restaurants. Dan zegt ze van lunch en meer.
Maar dan past het gewoon niet meer op de menukaart, weet je wel.
Nee, maar ik vind, als dat dan echt op het raam staat, ik vind dat een beetje vaag. Zo van vlees en groenten en meer.
Ja, er is allemaal koolhydraatrijk voedsel.
Kom alsjeblieft naar binnen, want we hebben allemaal dit, maar we hebben ook nog meer. Dus als je niet naar binnen wilt, omdat we een lunchroom zijn, kom dan toch naar binnen, want we hebben ook nog meer. Ik vind het een hele rare en meer. Ik zag laatst ook, er was weer een nieuw restaurant geopend. Ik was heel blij dat ze niet en meer op hun raam hadden gezet. Want ik ben een beetje klaar mee.
Justitie in ieder geval niet. Want ik vind en meer ook een reden om mensen te ontslaan. Maar dat vinden wij prima.
Ik kom al een lijstje opnoemen. Wangedrag als agent. Er zijn een aantal, een kopje... Dienstwapen, dus wangedrag als agent is bijvoorbeeld regio Groningen, bij jullie daar in de buurt, in 2014, ongewenst gedrag naar vrouwen in een asielzoekerscentrum.
Ja.
Dienstwapen, medewerker richten zijn uit de gein, zijn dienstwapen op het hoofd van een arrestant. Voorwaardelijk ontslag. Wangedrag in privé tijd, dat is ook een hele categorie. collega plast tijdens het jazzfestival tegen de bar in een café. Prostitutie, melding van ongewenste nevenactiviteit. onderzoek bleek uit dat de betrokken tevens als prostituee werkzaam is geweest. En gebruik telefoon, nou dat is al wat minder natuurlijk. Betrokken heeft veelvuldig van de diensttelefoon gebruik gemaakt om de 0900 nummers te bellen. Oh, dat gaat weer terug naar die webcam sex.nl
natuurlijk. Okay. Ja, het blijkt dat het zijn gewoon mensen. Dus,
regio Utrecht 2014, collega stuurt pornografische foto's van zichzelf naar een burger.
Oh man.
Maak de selfie verstuurd vanaf diensttelefoon.
Webcam sex.nl.
En dan het lekken van criminelen, het lekken naar anderen, diefstal, handel, misbruik, politiespullen, zedenmisdrijven, andere misdrijven. Noem maar. Willen jullie nog wat horen uit een bepaald kopje?
Ja, noem maar joh. We willen weten wat en meer betekent.
En meer.
Zedenmisdrijven. Even kijken. Nou, zo. De regio Utrecht 2013 aantreffen kinderporno op computer. Bezit kinderporno, ja nog meer kinderporno. Zedenmisdrijf is allemaal kinderporno. Melding van een mevrouw dat politieagent haar dochtertje van 11 jaar lastig valt met mails. Ja. Voorafgaand zou hij tijdens de vakantie in Spanje dit dochtertje mee hebben genomen onder de douche in onzedelijke handelingen hebben verricht bij het meisje onvoorwaardelijk ontslag. Dan hebben we nog andere misdrijven. Dat valt eigenlijk onder meer, denk ik dan. Hè? Wat is hier? Regio Limburg, Noord. De collega werd aangehouden ter zake poging tot doodslag, bedreiging en vernieling.
Maar hoe kan dat nou? Want de politie is gewapend. Heeft kan heel veel macht uitoefenen.
Ja, er roept ook bepaalde emoties bij hun op.
Dit zijn mensen die zijn zeg maar door de opleiding, door allemaal de screenings. Die waren gewoon al actief in het veld. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Zoveel wantoestanden. Hoe kan dat nou?
Uniforms, bepaalde magische dingen.
Hoe kan dat nou? Hoe kunnen mensen die zo ver in dat stadium doordringen, hoe kunnen die nou zo helemaal losgaan in de verkeerde kant op?
Ja, maar ze nagekomen toen ze eenmaal het uniform aan hadden.
Oh, wat erg. dan lijkt het wel alsof het gewoon mis kan gaan. Dat je gewoon politie hebt.
Ja, dan ben je boven de wet. Dan mag je alles.
Toch gewoon het slecht gaan doen.
Dat is mooi. Regio Haaglanden 2012.
Betrokkenen
heeft de behandeling van een prio 1 melding niet direct behandeld en koos ervoor om eerst zijn bestelling bij McDonald's in ontvangst te nemen. Dus dan krijg je prioriteit 1 melding. Dat is een soort moord of zo. Dan ga je eerst even naar de McDonald's toe. Beetje zwaailicht zo door de drive-thru.
Kijk, als je heel hongerig bent.
dan functioneer je niet goed.
Klaas, jouw eerdere vraag, je kan het heel goed beantwoorden. Jij hebt wel eens gegamed, hè?
Ja.
En je kent toch wel de God Mode? Je weet wel die cracks dat je zo jezelf in de God Mode kan zetten. Als je dat niet in de God Mode bent, dan hou je nog een beetje aan de regels van het spel. Maar zodra je zo in God Mode gaat, ja, dan kan je alles doen. En dan ga je ook de gekste dingen doen. En hetzelfde wanneer je zo'n license to kill hebt van de politie. En een uniform, weet je wel. Ja, in één keer mag je alles. En dan denk je, ik zit in God Mode. Ik kan alles doen.
Ja, je salaris wordt toch al afgeperst. Dus dat zijn toch maar burgertjes. En je gaat er vanzelf minachting voor voeden.
Ja.
Wat ook wel opvalt is dat dit allemaal hele schunnige zaken zijn. Hè?
Tuurlijk, die mensen hebben ook een lul.
Ja, misschien daarmee,
dat is niet de kant die ik op wil. dat vind ik heel grappig. Dat is eigenlijk het enige item waar ik wel wat mee kan. Op een of andere manier kan ik daar begrip voor opbrengen.
In McDonald's.
Ja, want politie, kijk, prio 1, wat betekent dat? Dat van, oh, hij stapt in zijn auto, dan is hij toch te laat. Dus
dat maakt toch wel niet meer uit waarschijnlijk.
Nee, dat is toch wat wij als libertariër altijd zeggen. We zeggen van, als elke seconde telt, is de politie minuten weg. Maar wat maakt het dan uit dat hij nog eventjes wacht tot zijn Big Mac klaar is? Dat maakt het van, ik zei, hij is toch te laat.
Voor zijn levensverwachting is het waarschijnlijk een stuk beter. Dus Amerika ook wel bekend. Als een schietpartij gaande is, dan ik ga even naar de McDonald's toe. Ik kom als de magazijnen leeg zijn.
Maar dat kan natuurlijk ook wel, is dat het, en dat is ook waar ik met bijvoorbeeld leraren heel bang voor ben, is dat het zeg maar pas dat mensen pas worden ontslagen of buitenspel komen staan als het echt heel schunnig is, zeg maar. Dat het niet snel genoeg gaat. Snap je wat ik wil zeggen? Dat zeg maar, want dat is eigenlijk al een beetje sowieso een beetje een probleem met het onderwijs wat wij kennen. Dat doordat we een leerplicht hebben, hebben we eigenlijk een soort plicht voor mensen om les te geven. Dus dat kan onherroepelijk betekent dat dat de mensen die eigenlijk niet geschikt zijn voor hun functie toch voor de klas staan. Ja. En dat is ook met de politie. We hebben bepaalde, op een gegeven moment wordt gewoon gezegd van, er moet zoveel blauw op straat zijn. Dus, en het is niet een, het is een gevaarlijke baan. Het is op zich, dat kan gevaarlijk zijn. En het betaalt niet goed. Maar omdat er bepaalde doelen moeten worden gehaald qua bezettingsaantal, krijg je onherroepelijk dat er niet geschikte mensen toch maar worden ingezet. Omdat mensen anders niet kunnen voldoen aan de plichten die ze hebben. En dat vind ik het meest verontrustende. Dat je, ja, dat mensen dan pas echt worden, dat ze eigenlijk alleen maar worden ontslagen als het echt heel erg fout is. Zo van, dit is zo fout. Dat zeg maar, dat collega's ook zoiets hebben van, oh, dit is zo fout, ik kan gewoon niet meer met jou werken. En dus dat, ik ben bang dat eigenlijk heel veel incompetentie niet wordt bestraft.
Dat denk ik ook.
Dat vind ik verontrustend. En wat ik eigenlijk wel grappig vind, is dat ik een van mijn favoriete boeken van de laatste tijd is Incompetence. Dat is volgens mij, ik zal even snel kijken. Rob Grant volgens mij heeft dat geschreven. Het boek, ja, Red Dwarf, co-author. Ken je Red Dwarf? Science fiction serie van de BBC?
Nee.
Ja. Okay. Rob Grant heeft het geschreven, Incompetence. En dat gaat over een soort pseudo in de toekomst situatie van de EU. Waarin je zeg maar, je mag op niks meer discrimineren. Ook niet op incompetentie.
Dus dit gaat zit er toch al een beetje in?
Ja, dit gaat dus over een man. Het verhaal begint ook. Hij is dan op een vlucht van Engeland naar Zwitserland.
Iedereen is dat te applaudisseren door een vliegtuig landen.
Ja.
Het kan ook een waarjongen zijn of zo.
Ja. Alle mensen klappen dat het vliegtuig is geland. Maar zeg maar, ze moesten in Zwitserland landen, maar ze zijn uitgeweken naar Italië. Ze kunnen het vliegtuig staat wel aan de grond, maar ze kunnen het alleen via de nooduitgang verlaten. Nou, zo zijn allemaal van die verhalen, maar dat is een beetje waar we naartoe gaan. Omdat we allemaal rechten hebben en allemaal dingen moeten worden vervuld, dat we in een situatie komen waarin, ja, zelfs incompetente mensen kunnen we eigenlijk niet zonder.
Ik denk dat
we aan die verplichtingen kunnen voldoen.
Een reden is, de overheid, daar zit natuurlijk allemaal incompetente mensen, want daarom richten ze, ja, regelen ze zaken door dwang, omdat mensen omdat ze niet competent genoeg zijn om vrijwillig het doel te bereiken. Ja. En ik denk dat ze hele grote sympathie voelen met andere incompetente mensen, en dat ze daarom ook overal incompetente mensen gaan beschermen.
Ja, de kaft van het boek ook, er staat incompetent, staat ook fout gespeld. Ook met, zeg maar, de suggestie om het goed te spellen is ook fout. Er staat zeg maar zo'n verbodsbordje, staat door IQ heen. IQ verboden. En bad is the new good. Want de kern van het verhaal is dus dat er zeg maar organisaties op de aarde zijn. Die zeg maar proberen de Europa buiten werking te stellen. Door heel veel maatregelen af te laten dwingen in EU-verband. Waardoor zeg maar de kracht van het continent verdwijnt. Dus dat ook, en dat is dan zeg maar gekscherend, is dat gezegd van incompetence is no longer an excuse to be fired. Mensen mogen niet meer worden ontslagen omdat ze incompetent zijn voor hun baan. En dat de hoofdpersoon in het boek is een soort sleepercel. Die dus op een hele complexe manier via bepaalde kranten communiceert over taken. En dat zijn ook afzonderlijke, en ze kennen elkaar ook niet, andere agenten. En die komt dus op het spoor door een bepaalde externe organisatie wordt dat gevoed. En dat is dan zijn taak om zeg maar dat te ontmaskeren. Maar dan wordt hij dus continu in het verhaal, loopt hij tegen die muur op van incompetentie. Omdat overal zijn mensen die niet competent zijn. Zo is er ook bijvoorbeeld zit er op een gegeven moment ook iemand in de gevangenis. Want op het moment dat hij in de gevangenis inliep, was hij zeg maar in dienst bij een advocatenkantoor. En moest hij voor een bepaalde handeling moest hij in die gevangenis zijn. Maar op het moment dat hij eruit wil, zijn ontslag is verwerkt. Dus heeft hij geen reden om in die gevangenis te zijn. Maar omdat hij geen reden heeft om in die gevangenis te zijn, heeft hij ook geen reden om eruit te mogen. En die zit er al een paar jaar. Dat is allemaal flauwekul. Maar het is wel grappig om te lezen. Ik vind het een heel leuk boek. Incompetence. En Red Dwarf is een science fiction serie van de BBC. Maar daar zit ook een soort humor in die me op zich wel aanstaat. Ja. Ik vond het wel goed. En er zit ook wel wat in. Want als je soms naar maatregelen kijkt die wij als Europa afdwingen of als land. Ik heb altijd als maatstaf, wat zou de kwaadwillende partij willen dat er gebeurt? Dus als je bijvoorbeeld een wet krijgt over hoe je moet omgaan met camerabeelden. Zeg voor een winkelier filmt iemand die stopt iets in zijn binnenzak en loopt zonder te betalen de winkel uit. En heeft dat volledig op beeld, helemaal gesloten circuit. Wat zou de dief willen wat voor wetgeving er komt? Nou, de dief wil dat je daar niks mee mag doen met die beelden, toch?
Ja.
Dus, en heel veel mensen heel veel angstige mensen springen instinctief helemaal in dat kamp. Zo van, oh ja, ja, want theoretisch kan een keer iemand vals beschuldigd worden. Maar dat kan al. Maar dat weten ze, daar gaan ze dan helemaal aan voorbij. Het feit dat als jij iemand vals wil beschuldigen van diefstal, kan dat al. Ja, niemand houdt je tegen om dat te doen. Dat springt ze helemaal in dat, nee, dat mag niet. Je mag die beelden nooit gebruiken. En dat vind ik wel grappig. En zo zijn er heel veel meer regels. Dat je denkt van wat, ook drugsbestrijding. Wat zou je willen als jij een crimineel was? Jouw hele inkomsten zijn afhankelijk van het feit dat drugs illegaal zijn. En dat zeg maar kleine, minder goed opererende gasten gewoon worden opgerold. Wat wil jij dat er gebeurt? Nou, bestrijding. Dat is geweldig. Nou, en dat is wat je ziet. Dat vind ik wel mooi. Als je regels moet oordelen, moet je ook, wat wil echt kwaad willen? Wat wil die eigenlijk? Ja. En dan zit je vaak op wat wij kiezen. Het lijkt wel alsof wij beleid tolereren en steeds krijgen wat zeg maar bedoeld is van wat als je het echt...
Criminaliteit bevoordeelt.
Als je het echt slecht wil hebben, als je zegt echt de kwaadaardige mensen in de kaart wil spelen, een hand wil spelen, wat doe je dan? Ja. Doe je wat wij kiezen? Ja.
En we waren nog een beetje geïnteresseerd in het onderbuikgevoel van Henk.
Wat was het onderwerp?
Over de vieze agenten.
Er is gewoon een bepaalde categorie op porno-websites, dat is de cop. Gewoon agenten. Ja, het is, en dat is ook wat politie zijn is. Het is een fantasie, eigenlijk. Ja. Ja, het is zo'n jongensdroompje. En,
Achter boeven aanzitten. Even knuppel.
Ja.
Terwijl je op een fluitje blaast.
Ja, dus ik vind het jammer dat het doen van prostitutie aanleiding is om een contract te verbreken. Dat vind ik weer nergens op slaan. Maar ja.
Maar een Big Mac eten? Dat je even wacht op dat je Big Mac klaar is?
Dat je even wacht op dat Big Mac... Nou, dat vind ik nou zeg maar...
Je moet nu komen. Ja, ik kom eraan.
Ja.
Hoe lang is het nog? Nog 1 minuut? Oh, oké.
Okay. Schietpartij in een winkelcentrum. Oh, je moet weer een Big Mac opeten.
Dat is fantastisch.
Ja,
want meeste,
okay. Ik wacht nog even.
Want de meeste problemen lossen zichzelf op. Dus ik vind dat echt geweldig. Ja, dit beantwoordt gewoon helemaal mijn filosofie.
Dat is echt de uitspraak van een procrastinator.
Ja.
Zo van... Als ik niks doe, gaat het probleem vanzelf weg.
Ja, op een gegeven moment is iedereen doodgeschoten daar, ja. Door die gek.
Ja, zijn er kogels op.
Je mens kunnen zichzelf niet verweren, want ja, je mag geen wapen hebben.
Henk is eigenlijk de tegenhanger van objectivisme. Objectivisme stelt van, je kan de werkelijkheid negeren, maar niet de gevolgen van het negeren van de werkelijkheid. En Henk zegt eigenlijk van, als je me lang genoeg negeert, dan verdwijnt alles.
Nee, maar het is wel zo. Kijk, je zet die dingen op een balans, weet je wel. Aan de ene kant heb je een schietpartij. Nou, dan heb je kans dat je zelf doodgaat. Of dat je zelf nog iemand vermoordt, weet je wel. Je weet niet welke kant zo'n schietpartij opgaat. En op de andere kant, dan heb je dus zeg maar... Nou, je patatje wordt koud. Ja, dat is echt heel makkelijk verzonnen. Een heel makkelijke keuze eigenlijk.
Ja, op een lege maag functioneert het ook helemaal niet.
Nee. Je kunt het verdienen als zo weinig. Voor hem was dat patatje natuurlijk heel veel.
Ja. Dus ik, ik vind het jammer dat die man er ook weer voor ons ontslagen is. Ja, je hebt daar,
wat uit te leggen bij zijn volgende sollicitatie.
Zal ik even kijken of het een voorwaardelijk of een onvoorwaardelijk ontslag is?
Ja.
Voorwaardelijk ontslag. Dus, nou ja, het is nog niet zo erg.
Hij werkt nu bij de McDonald's.
Ja, hey, maar...
ja, hij doet de reclame bij de McDonald's. Als ik naar de Russische aanslag ga, neem ik altijd even een Big Mac menu.
Een van die dingen wat een goede agent maakt, is dat hij ook gewoon beslissingen kan nemen. Zelfstandig.
Ja, nou, dat is in ieder geval gedaan, ja.
Nou, dat is wat
afwegingen,
is.
Dat hij afwegingen mee maakt.
Ja.
Ja, het ging niet om een donut, het ging om een Big Mac.
Ja, ik vind het jammer dat dan weer Ja, ja, dat dit dan weer dan teniet doet eigenlijk. Ja, want nou ja, weet je, wordt natuurlijk ook veel geklaagd inderdaad over politie die niet de boek vervangt en zo. Ja, dan vraag je ook weer heel veel van de politie. Ik bedoel, het is geen makkelijk werk of zo.
Nee.
En een boef vangen, ja, waar moet je die vandaan halen?
Die zijn er zat, maar die moet je opsporen.
Ja. Ja, nee, maar dat is de verwachting. Maar die verwachting is natuurlijk niet reëel.
Nee, je gaat gewoon bij 300 huizen langs en dan kom je vanzelf een boef tegen.
Ja, en vriendelijk vragen, ben jij een boef? Nou, ze hebben natuurlijk nooit...
Altijd wel een wet overtreden.
Iedereen. Ze hebben ze op een gegeven moment natuurlijk...
Ah, ja, als je minder wetten maakt, dan worden boeven schaarser natuurlijk. Hè?
Ja. Ze hebben ze natuurlijk wel op een gegeven moment de moordenaar van Marianne Vaatstra gevonden. Ja. Door iedere man te vragen DNA te doneren. Ja, en dat had ze gedaan. Ja?
Ja, dat was hier in Friesland. Zo van, ja. Van allemaal vrijwillig afstaan.
Ja, dat had die dader toen ook gedaan. Dus, ja.
dat klinkt een beetje dom.
Ja, nou, ik geloof
dat... Dat was wel een aparte situatie was dat inderdaad.
Ja, maar zelfs daarna had de politie het nog wel vrij moeilijk om die man te vangen, hoor, volgens mij. Maar dat, want ja, hey, ze hadden al een neger, of nou ja, wat was het, een Iranier. Dat moet je toch wel even kunnen loslaten, weet je wel.
Ja. Maar aan DNA-materiaal wat op het lichaam was achtergebleven, dat konden ze toch al zien uit welk gebied die komt. Je kan aan DNA kan je al zien uit welke streken
onze
voorouders komen. Ja. Dus dan wisten ze al dat er niet uit het asielzoekerscentrum moest zijn.
Nou ja, misschien lijkt het DNA van Friese heel erg op die van de asielzoekers.
Het
zou mij niks verbazen, maar goed.
Waren origineel ook asielzoekers volgens mij, de Friese.
Ja. Maar dus mijn overheersende gevoel bij dit hele bericht, Johan, is gewoon een van jammer.
Nee, goed joh. Ik dank jullie verder allemaal nog voor het deelnemen aan deze uitzending. Ik denk dat we al aan het einde zijn gekomen. En, dankjewel dames en heren voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens iedereen nog een heel vrolijk en vooral vrij week toe.